Marilotje, je bent zojuist verhuisd. Hoe bevalt je nieuwe stek?
Ja, mijn kamer is ingericht. Alles staat. De bloesemboom bloeit buiten. Het is fijn.
Maar je hebt nog geen gordijnen, zag ik.
Nee, kom jij ze ophangen? Maar het ding is dus, desondanks alles slaap ik als een koningin dankzij mijn matras van Emma Sleep.
Een prinses zonder ert, ben jij.
Al leg je een ert onder mijn matras, ik denk niet dat ik er last van heb, want het is een hemelsding. En dan heb ik ook nog mijn Emma Diamond Pillow.
Jouw slaapkamer is een slaapparadijs.
Wil jij dat nou ook? Ga naar emma-sleep.nl en daar vind je Moederdag Sale met kortingen die oplopen tot wel 50%. En met de code DAMMONEY aan elkaar komt daar nog eens 10% extra korting bovenop.
Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Hallo, witte scholen en andere luisteraars. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 157.
En wij hebben een legende in de studio.
Oh, okay, legend. Yeah. Ik mocht me bemoeien, ik stop dit meteen.
Het is al te laat, het is al gezegd. Ze zet sinds jaar en dag ongelijkwaardigheid op de kaart op allerhande manieren. Bijvoorbeeld door te schrijven, want jullie kennen natuurlijk allemaal het boek de bestseller Hallo Witte Mensen wel. Mm-hmm. Door tv te maken, zoals de NTR-serie Uitgesloten. En door te podcasten, want ze is host van Dipsaus, een van de hosts van Dipsaus. Het programma Door Vrouwen van Kleur, voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Nowadays woont zij met haar gezin in New York en werkt ze als producent in de documentaire filmwereld. Maar ondertussen knalde ze er alsnog een boek uit, genaamd Hallo Witte Scholen. Met ondertitel Klasse heeft ook een kleur. En daar komt ze vandaag met ons over praten. Het is Anousha Nezoume.
Hey!
Hey, welkom!
Wow. Nou, wat een rit,
hè? Wat een rit. Ja. Maar heel eventjes iets anders dan het boek waar je nu over komt praten. Heb jij nog een goede docu-tip voor ons? Iets waar je misschien zelf aan hebt gewerkt?
Ja, ik heb drie docu-tips. Want natuurlijk moet in eerste instantie Master of Light kijken. De eerste documentaire waar ik als een van de producenten, samen met producent Ilja Romans van Dokmakers Nederland en Roger Ross Williams, producent en regisseur van One Story Up Productions, aan heb gewerkt. En de regisseur is ook Nederlands. Ook een vrouw, Rosa Rut Boeste, fantastische regisseur. En de cinematograaf is ook Nederlands-Surinamer. Dat is Jurgen Lisse. Dus het is een prachtig documentaire. Die kan je streamen op, heet nu Max, HBO.
Oh ja, dat heet Max, tegenwoordig. Max. Ik kan er
niet aan wennen, hoor.
Ja, precies, ja.
Max, Max ook zo. Vooral omdat we hier ook Omroep Max en zo hebben.
Ja,
is het een beetje. Dus die kan ik aanraden. Er komt een nieuwe documentaire uit van een hele goede vriendin van mij, waarmee ik samen ben opgegroeid. Onze moeders waren kennissen, vriendinnen. Dat is Aliona van der Horst. En haar nieuwe documentaire komt nu uit. Ik ga naar de première. Gerlach. Kan ik absoluut aanraden. Zij is een prachtige documentairemaker. Heel filmisch, heel schitterend. Heeft ook advies gegeven en meegekeken naar Master of Light. Het is een Amerikaans onderwerp, maar wel met een Nederlandse sfeer qua filmmaken. En ik kan ook een documentaire aanraden, dus van Roger Ross Williams. Het is de enige eigenlijk zwarte regisseur ever die ooit een Oscar heeft gewonnen voor regie. Tot nu toe de enige, de eerste. Het zijn wel zwarte makers die hebben gewonnen. Dus die ook in Nederland woont. Steve McQueen voor Scenario, hè, van 12 Years a Slave. Maar de regie is alleen hij, de enige zwarte persoon. Het is een man en het is een prachtige, het is echt hele indrukwekkende film. Heeft hij nu gemaakt. Ik vind het echt een meesterwerk nu van hem. Die heet Stamped from the Beginning.
Yeah.
Dus een boek van professor Ibram X. Kendi. Mm-hmm. Dat is een scholar in de Verenigde Staten die gespecialiseerd is in slavernij. En dat boek gaat, het is een boek van, ik denk, 600 bladzijden. En het gaat over hoe kan het nou, hè, dus waar ook Hallo Witte Scholen een beetje over gaat. Hoe zit dat nou met die superioriteit inferioriteit? Hoe is het construct, ras, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Dat legt hij een waanzinnig boek uit. Hij heeft dan ook een versie voor jongeren. Er is ook een versie voor kinderen. Dat wordt nu ongeveer geband in heel in zuidelijke staten. Oh,
ja.
In Amerika.
Ja,
echt heel erg.
Tuurlijk, ja.
En Roger Ross Williams is het gelukt samen met een fantastische producent, Alisa Payne. Shout-out ook voor haar. Daar een prachtige film van te maken. Want het is bijna onmogelijk om dat in anderhalf uur te vertellen.
Ja, ja.
Hebben ze gedaan. Komt uit hier ook in de internationale of de Europese première is bij ITVA.
Stemt oh ja, dat is dus bijna. Ongeveer bijna zo nu gaande.
Ja, ja, ja. Is nu is volgens mij volgende week.
Wij verschijnen zaterdag, dus dan zal het wel zo'n beetje.
Dinsdag erop.
Nou, gelijk een tip. Voor
maar hij komt ook op Netflix.
Ah, oh, wat goed.
Stemt from the beginning.
Nou, ja,
yes.
Heel
en
geweldig.
Filmisch, mooi, interessant gemaakt, heftig. Trigger warning, heel heftig onder.
Ja, ja, dat begrijpelijk. Dat is duidelijk. Ja. Ja.
Oké, maar voor ITVA, ja, misschien al uitverkocht. Maar we kunnen nog kijken of er nog kaarten...
Kijken, het is altijd fijn om een film op groot scherm te zien. Ja. Ik zou zeker Gerlach en ook Stamped from the Beginning absoluut op het groot scherm kijken. Maar ja, als dat niet mogelijk is in ieder geval heel bijzonder dat die film ook op Netflix komt. Internationaal.
Heel goed.
We zetten in ieder geval alle info eventjes
alles in de show notes.
Je weet waar te vinden. Nou, gaan we door met de rest van de aflevering. En we starten eventjes met de openingsrubriek.
Ja.
Onze vaste rubriek. De Femimist in.
Yes.
Niet. Ging jij nog de Femimist?
Ik ging de Femimist in. Namelijk, ik volg een account. En ik weet ook wie er achter het account zitten. En daar worden heel vaak video's op geplaatst. Maar die worden dus niet ondertiteld. En ik weet dat voor dove en slechthorende mensen niet handig is. Want ja, je kan het gewoon niet volgen. En daar had ik al een keer wat van gezegd. Maar er was niks veranderd. En nu, vandaag heb ik er dus alsnog wat van gezegd. Maar dus eigenlijk was veel te laat. Maar ik dacht de hele tijd van, ja, ik heb het al gezegd. En dan ben ik weer die zeikert. En dan moet ik er weer om vragen. En nu met mijn Femimisser dacht ik, oké, meteen ook goed maken. Meteen dan ook er wat van zeggen. En het wel eventjes doen. Maar ja, waarom dat altijd dat idee dat je een zeikert bent? Ja. Of dat je dat dus niet wil zijn, ook een zeikert?
Ja, ja, ja.
Nee, omdat je er behoorlijk op wordt afgerekend nog steeds als vrouw.
Ja, ja.
En omdat jij een pleaser bent natuurlijk ook.
Ik
houdt er niet van.
Nee, ik wil dat mensen me leuk vinden.
Ook, ja,
maar
ja.
Het is ook niet, nou ja, het is ook niet een ingewikkelde vraag. En weet ik veel hoe lang me daaraan zit te irriteren. Dat ik dacht, hoe moeilijk is het nou om het eventjes te doen?
Ja.
En vandaag zei ik het alsnog.
En er zijn ook zulke goede, makkelijke apps voor. Ik bedoel, wij doen het altijd.
Wel.
Ik heb het echt, met CapCut bijvoorbeeld, ik noem maar wat, kan je gewoon automatisch ondertitelen. En dat doet hij echt goed. Ook Nederlands. Dus ik sta daar telkens van te kijken. Nou ben ik een enorme Piet Lut en moet elke punten zo kloppen. Maar er zijn ook mensen die het gewoon zo erop gooien. En het is prima leesbaar. Ja. Leesbaar. Je kan
maar ook meteen eventjes een shout-out naar de alt-tekst. Want die kent ook nog lang niet iedereen. Bijvoorbeeld op Twitter of op Instagram kan je dus heel makkelijk alt-tekst toevoegen voor mensen die blind of slechtziend zijn. En dan kan je dus gewoon even omschrijven wat er op je plaatje te zien is. En vooral als je tekst deelt als zijnde het belangrijkste in een plaatje, dan deel je dus eigenlijk iets wat mensen die blind of slechtziend zijn gewoon niet meekrijgen. Dus voeg dat even toe, mensen. Dan heb ik dat hier ook nog maar gewoon even extra.
Ook voor mij goed. Ik doe dat zelf ook niet bij mijn persoonlijke zeg maar social
account.
Ja.
En vooral op Twitter kan je volgens mij, er zitten er nog mensen op Twitter in dat hellhole dat Twitter heet. Op X tegenwoordig. Daar kan je volgens mij zelfs een melding instellen van dat je altijd even herinnerd wordt van joehoe, al tekst als je een plaatje uploadt.
Maar mag ik een vraagje stellen?
Ja.
Hoe is er toen jij dat dus weer opbracht? Hoe was de reactie?
Ja, is goed. Ik ga het doorgeven aan degene die op de social media zit. En
was
ik weet wel,
prima reactie,
er is ook onlangs iemand aangenomen. Ze hadden niet iemand op de social media afdeling en nu wel. Dus er is misschien ook iets meer ruimte voor. En ik had het gewoon 3 maanden geleden al kunnen nog een keer kunnen zeuren. Want echt zeuren is het natuurlijk niet. Maar goed.
Feedback. Nee, dus het is goed beter laat dan nooit.
Het is feedback.
Het is gewoon feedback, Maar weet je, nog even los, nu we het er nog over hebben. Even los van mensen die doof of slechthorend zijn. Sowieso gebruiken heel veel mensen hun Instagram zonder geluid. Dus het is sowieso heel slim om te doen.
Ja, want kijk, ik weet over welk account jij het hebt.
Ja.
En ik heb echt nog nooit een video van dat account bekeken of zo. Omdat ik altijd mijn video zonder geluid bekijk. En als er geen ondertiteling is, scroll ik door. That's me.
Ja,
dat is gewoon aan de hand. Maar ik denk
zelf
dat
series liefst toch
ik
ook met ondertiteling.
Ja, ondertiteling altijd aan.
Ja, altijd.
Dus ja, goed. Marilotte, heb jij ook nog wat
Ik heb ook nog
op
wat.
Te biechten?
Uiteraard. Wij waren een aflevering aan het opnemen van onze bonuspodcast.
Ja.
Je doet het er maar mee. Nou, dan zetten we de aflevering aan. En na een half uur aflevering uit. Dat gooien we online. Dat is voor de mensen die ons geld geven.
Onze
ja.
donateurs.
Onze donateurs. En we hadden een vrij volle aflevering, want er was van alles gebeurd. En we waren aan het praten over een schietpartij die bij ons, of bij mij, in de straat was gebeurd. Daar was niemand bij gewond geraakt, maar het was een enorme happening in de straat.
Het bracht de mensen samen.
Het bracht de mensen samen.
Nog nooit met zoveel buren staan kletsen. Ja,
ik vond het echt een hele leuke dag. Het begon erg spannend. Maar toen ik eenmaal door had dat er vrij weinig was gebeurd qua dat mensen gewond waren of zo, was ik wel van, oké, prima. Leuk.
Kun je ook echt lekker van genieten.
Ja, leuk, kan je lekker van
genieten. Is iemand dood? Nee,
oké, okay, let's
dan
go.
Dan kunnen we ervan. Het was vreselijk. Sorry, ja, dat is, dat ben ik. Ja. En toen, maar wat ik dus gewoon heel leuk vond, was dat buurtgevoel. Dat je met mensen gaat kletsen die je nog nooit hebt gezien. En opeens herkende ik mensen. En je hoorde ook iedereen zo praten. Iedereen dingen vertellen over wat ze dan wisten. Zodat we samen zo de puzzelstukjes in elkaar legden van hoe dit dan gebeurd was. En ik was daarover aan het vertellen in de bonuspodcast. En ik hoorde mezelf zeggen, ja. En toen was er een man in een scootmobiel en die was dit en dit en dit aan het vertellen. En nou, toen maakte ik het verhaal af. En toen zei Nidia aan het eind van de bonuspodcast, waarom zei je eigenlijk dat hij in een scootmobiel zit? En toen dacht ik, ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Hoezo? In eerste instantie dacht ik, ja, voor het volledige beeld. Maar hoezo? Wat maakt het uit? En ik denk dus wel echt dat daar een validistisch randje aan zat. Dat ik het nodig vond om te benoemen dat deze meneer in een scootmobiel zat, terwijl dat er verder voor het verhaal niet toe deed. Het was niet dat, zeg maar, alle undercover agenten gebruik hadden gemaakt van zijn scootmobiel of zo. Ja, zeg maar, nee. Het was niet een belangrijk onderdeel van het verhaal. Dus ik denk dus dat ik dat toch benoem om een soort, ja, ik weet niet. Ja? Het is validisme, denk ik.
Het is voor een validisme, ja. Het is wel ook visueel misschien, dat je iets, nou ja, excuus visueel wil maken. Maar goed, dat doe je ook niet met die had blond haar. Of die had zo'n lange jas aan. Of een kort jekje. Nee. Of ja.
Nee, tenzij het echt heel erg opvalt. Nou, blijkbaar viel die scootmobiel mij zo erg op dat ik het nodig vond om te benoemen. Ik vond het wel weer eventjes confronterend dat ik er niet, ook niet. Ik moest echt eventjes. Ik viel volgens mij ook lang stil toen jij dat vroeg. Waarom zei je dat eigenlijk? Dus bij deze excuus. En ik zal erop letten. En jij, Anousha?
Ja, eentje zit ik me af te vragen of ik hem moet vertellen. Want het gaat wel over de pers in Nederland. Dat is altijd heel erg lastig. Dus misschien vertel ik jullie dat gewoon als we met z'n drietjes hierna na zitten hebben.
Rodden na zit. Heerlijk.
Even rollen over de pers. Nee. Maar eentje kan ik rustig delen. Het is gewoon echt interessant dat ik, terwijl ik dus onderweg moest inpakken naar Nederland, laatste dingen regelen, nog ook wat zakelijke dingetjes regelen, nou, outfits voor de hele boektour, weet ik van alles, toch ervoor zorgde, echt heel truttig, dat het hele huis keurig netjes achterbleef. Kattenbakken verschoond, waterbak van de kat verschoond, alle planten helemaal netjes, al mijn was gedaan, zodat niet nog mijn vieze stinkwas nog in de mand lag, zodat mijn partner dat niet hoeft te doen, dat de kinderen geen last van hebben. Ook alles alweer opgehangen en in de kast, dat het niet, ook omdat ik weet van ja, dan knallen ze dat ergens op de grond, weet ik veel. Dus het is ook control freakness, deels. Ik wil het gewoon goed, weet je, dat ik gewoon weet, niemand zit aan mijn spullen, heeft er ook mee te maken. Maar absoluut zit er ook een feministisch randje aan, dat ik het huis keurig netjes.
Ja.
Het netjes voor ze achterlaten.
Ze zullen het
eens
zelf doen.
Ja, echt heel erg. En dat heeft natuurlijk bij mij, ik heb natuurlijk over nagedacht, wat is het nou? Heeft mij ook heel erg bij mee te maken. Ik schrijf het ook heel kort in Hallo Wit School, heb ik het ook kort over. Dat ik ben heel feministisch opgevoed.
Ja, jouw moeder, ja, sorry, maar
moeder, mijn oma.
Waar mag ze in de podcast? Want je leest dit boek en je denkt, kom hier, ik wil alles, dus, ik wil met je praten.
Ja, echt heel feministisch opgevoed. Ja. En vrouwen Rusland verdienen hetzelfde vanaf, zeg maar, de revolutie. Allemaal hetzelfde, maar deden ook alles in huis.
Ja.
Alles.
Ja. Ja.
Alles. Dus mijn oma, die letterlijk directeur was, 3 keer zoveel verdiende als mijn opa, ging er ook helemaal plat op. Dat het hele huis helemaal alles keurig en weet ik van geweldig. Ja. Dat ze dat dan ook deed. Ook
dus gewoon dubbele voltijdbaan.
Yep. En zo ben ik ook echt opgevoed.
Ja, dus heb je dan ook weer meegekregen.
Ja.
Dus daar is de zorgwerkverdeling waarschijnlijk nog wel heftiger dan in Nederland misschien. Dan.
Heftiger. Ja. Ja, heftiger.
Heftiger, maar ook, beter betaald. Ook betaald werk.
Ja. Oh, ja. 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 Oh, oké. Okay. Ja.
Wat gebeurde er?
Nee, niks. Ik zat er gewoon na te denken. Dat is heel veel werk.
Dat is heel veel werk.
Ja.
Ja, dat is heel veel werk. En de, ja. bedoel, de levensverwachtingen sowieso in Rusland zijn niet zo hoog. Het is een ongezond leven. Maar voor vrouwen dus ook beduidend lager dan de rest van de wereld. Dan in, zeg maar, quote-unquote het Westen. Dat is zo gênant, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja. 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 Ja, shit.
Nou, tijd. Domper, sorry.
Ja. Ja. Ja.
Tijd voor post, zou ik willen zeggen.
Post.
Ook niet echt een heel gezellig bericht, maar...
Nee, wel belangrijk.
Tijd voor post.
Ja. Post van Willemijn, lieve Nidia en Marilotte. En Anousha.
Ja.
Hier een poging om mijn verhaal kort en bondig op te schrijven, zover dat lukt met een long-covid-brein. Op 1 april 2021 ben ik ziek geworden door het COVID-virus. Ik was toen 26 jaar, rende met gemak 10 kilometer, deed aan bootcamp en werkte 40 uur per week als biomedical engineer. Ik was jong, fit en viel volgens het kabinet niet onder de risicogroep. Vaccinaties waren alleen nog beschikbaar voor zorgmedewerkers. Nu, 31 maanden later, lijd ik nog steeds aan de gevolgen van deze besmetting en heb ik long-covid. Ik zal niet te diep ingaan op mijn klachten om het verhaal korter te houden, maar ik heb voornamelijk last van dagelijkse hoofdpijn, extreme vermoeidheid, moeite met aandacht en prikkelverwerking, snelle verzuring van spieren, slaapproblemen en post-exertionele malaise, PEM. Oftewel, zieker worden na ons inspanning, zowel cognitief als fysiek. Inmiddels ben ik volledig arbeidsongeschikt geraakt. Het UWV heeft mij een WGA 80-100% gegeven. Wow. Wat inhoudt dat ik een jaar geen sollicitatie of werkverplichtingen heb. Het idee is dat ik na een jaar opnieuw een keuring krijg om te kijken of ik verbeterd ben en of er mogelijkheid tot reïntegratie is. Heel fijn dat mijn ziekte erkend wordt en dit geeft rust. Volgens het UWV, de bedrijfarts en de arbeidsdeskundige, krijg ik 70% van mijn oude salaris uitbetaald. In gesprekken voorafgaand aan de keuring stelde zij dat ik mij dus geen zorgen hoef te maken. Echter, mij werd niet verteld dat er wordt gekeken naar het inkomen van het volledige jaar voordat ik ziek werd. Ik werkte pas 8 maanden. De 6 maanden daarvoor studeerde ik nog voor mijn master, liep ik 40 uur per week onbetaald stage en schreef ik mijn scriptie. In deze periode heb ik wel 3 dagen gewerkt om een klein beetje te verdienen. Met werk op Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag verdiende ik in totaal €190 bruto. Het UWV telt de maanden april en mei, waarin ik dus die €190 verdiende, mee voor mijn inkomen. Hierdoor valt mijn uitkering ruim €580 per maand lager uit. Ik kom nu onder het sociaal minimum uit en moet in armoede leven.
Ja, ik ga even iets aanvullen, want toen ik dit las, dacht ik, huh?
Ja. Ja,
hoe kan dit? Hoe werkt dit? Dus ik ben daar even ingedoken. En ik heb ook hulp gekregen van Willemijn. Het is echt... zo complex, dat UWV. Maar goed, samen, ze heeft het me goed uitgelegd. Ik zal even een poging doen om dus aan de hand van 3 voorbeelden te schetsen van wat, hè, hoe werkt dit nou? Je hebt recht op 70% van je oude salaris. Maar wat is dan je salaris? Waar gaan ze vanuit? Nou, ze gaan niet kijken naar je loonstrook van vorige maand. Van nou, €2000 mevrouw, dan gaan we uit van €2000. Klaar. Nee, ze kijken dus naar het gemiddelde dagloon wat je in het jaar voor je ziek werd verdiende. En om dat gemiddelde dagloon uit te rekenen, delen ze dat wat je verdiende in een jaar door de 261 dagloondagen die een jaar volgens het UWV telt.
Ja, want de rest zijn vakantiedagen, vrijdagen.
Precies, ja. Oké, voorbeeld nummer 1. Je hebt het hele jaar door gewerkt, €2000 per maand, €2000 keer 12 maanden, €24.000. Dat delen we dan door die 261 loondagen en dan kom je uit op een dagloon van €91 ongeveer. Prima, toch?
Bruto, is gewoon... hebben we het nu over bruto of netto? Of maakt het
dat maakt in dit voorbeeld maakt het even niet zoveel uit. Want die €2000 of dat bruto of netto is, het is meer een soort van eventjes een schetsje, zeg maar. Voorbeeld 2. Dit is gewoon prima, want je hebt gewoon een heel simpele reeksom.
Ja.
Voorbeeld 2.
Als je netto hebt wel, ja.
Ja, qua wat je overhoudt,
ja,
bedoel je.
Dus niet.
Laten we even uitgaan van netto.
Ja,
dan.
Nee, maar dat is wel belangrijk, want anders is 60 per dag. Ja.
Maar het wordt nog veel erger. Dit was zeg maar nog het meest positieve scenario. Oké, voorbeeld 2. Je hebt de eerste 3 maanden van het jaar niet gewerkt. Bijvoorbeeld omdat je studeerde, ik noem maar wat. De rest van het jaar wel. Dan tellen ze die eerste 3 maanden niet mee in de berekening. Dus je hebt 9 maanden €2000 verdiend. Nou, dat dus door keer elkaar is €18.000 in totaal. En dat delen ze dan door 197 dagen. Want dat zijn dan de dagen die staan voor die drie kwartalen dat je gewerkt hebt.
Okay.
Ja, dus dat net... zijn dan de loondagen, die precies. 197 dagen.
Ja, terwijl net waren de loondagen dus de volle jaar aan loondagen, 261. Dus dit is top, want het is gewoon heel netjes verdeeld. Maar nu komt dus het fucked up voorbeeld. Stel, je werkt de eerste 3 maanden van het jaar. Dan stop je met werken, want je gaat een nieuwe baan doen. Maar de 2 maanden daartussen denk je, weet je, ik werk even niet. Je hebt wat aan je hoofd, je gaat verbouwen, je wil op reis, weet ik veel, om wat voor reden dan ook. 2 maanden werk je niet. Dan ga je weer aan het werk bij je nieuwe werkgever en je werkt gewoon lekker het hele jaar uit. Nou, wat gebeurt er dan? Je hebt 10 maanden in totaal gewerkt.
Ja.
Maar dat delen ze alsnog door de volledige 12 maanden. Ja, dus door de volledige loondagen die ik net noemde, dat getal. Ja. 261 dagen. Dan kom je dus uit op een dagloon van 76 euro.
Ja, ja.
Dus per dag, vergeleken met die 91, scheelt dat echt heel erg veel.
Ja, heel veel.
Nou, en dan in mijn voorbeeld, dat is een soort van gezellig voorbeeld. Van je was aan het werk en je stopt eventjes. Maar dan gaat het wel nog om iemand die in ieder geval een volwaardig maandloon in die andere maanden verdiende. Maar Willemijn, die heeft dus over 2 maanden 190 euro bruto verdiend. Wat gewoon, ja, dat is niks. Dat is gewoon echt heel even op een vakantiedag even een beetje geld bijpakken. Daarna 2 maanden ook niet gewerkt. En toch tellen die 4 maanden, waarin ze dus in totaal 190 euro verdiende, mee voor die rekensom.
Ja, het is bizar.
Echt, ik weet gewoon niet hoe kan zoiets zo, hoe kan het?
Ja, maar wacht even, just so dat ik het begrijp. Ja. 2 maanden was ze ziek.
Pas is ze ziek geworden. Dus zij was aan het studeren. Dus
en toen dacht ze, ik ga even 2 maanden ook wat leuks doen.
Nou, ze was aan het studeren.
Ja.
Toen waren er 3 vakantiedagen. Dus dat was een tweede paasdag.
Hemelvaartsdag.
Waarop ze denkt, ik ga ijs scheppen. Ja. Whatever, I don't know wat ze gedaan heeft. Daarna heeft ze gewoon weer 2 maanden, ging ze gewoon weer verder met de studie. Dus
en heeft ze 2 maanden niet gewerkt.
En toen, ja, niet gewerkt, want ze werkte daarvoor ook al niet. Ze was 40 uur per week stage aan het lopen voor onbetaald.
Ja.
Ook al verschrikkelijk, maar goed.
Ja.
En daarna is ze dus met een officiële baan, of hoe wil je het noemen, met
volwaardig salaris heeft ze.
Voor een volwaardig salaris. En in plaats van dat het UWV dan denkt van, nou, we kijken naar het volwaardige salaris, tellen ze dus die 4 maanden mee. Want ze gaan tellen vanaf het moment dat jij geld bent gaan verdienen. En of dat nou 190 euro is in 3 dagen. They don't give a fuck.
Maanden. Dus ze doen net in 4 maanden zelfs. Is verdiend. Terwijl ze studeerde, ingeschreven stond. Dus je zou dan toch denken, dan is er een uitzondering. Want ze stond ingeschreven in die opleiding. Dus dat telt dan niet mee.
Ja, maar dat is dus niet zo.
Nee.
En ze maakt dus ook geen aanspraak op op een startersregeling die dus wel bestaat. En dat komt dus omdat ze dus dat beetje geld verdiend heeft. En vanaf dat moment is gewoon die klok gaan tellen.
Dus als zij besloten had die 3 dagen niet te gaan werken en die 190 euro te laten liggen. Dus om gewoon feest te gaan vieren op die dagen.
Ja.
Dan had zij nu 580 euro per maand meer gekregen van UWV.
Wow.
Ja, want dan was die dus pas gaan tellen vanaf augustus, waarin zij volwaardig aan het werk ging.
Ja.
Nu gaat de brief.
Nu gaat de brief verder.
Maar nu hebben de mensen wel een beeld, denk ik, van hoe bizar dit is.
Ja.
Ik ben in bezwaar gegaan, maar de wet is zo dwingend dat het UWV en de rechter daar niet van af kunnen wijken. Het is dus aan de politiek om de wet te veranderen. Ja, er zijn regelingen om de uitkering aan te vullen tot het sociale minimum. Alleen zit ik vast in het systeem. Ik ben woningdeler en daardoor maak ik geen aanspraak op aanvullende subsidies, kan ik niet in beroep gaan met een gesubsidieerde advocaat en kom ik niet in aanmerking voor energietoeslag, terwijl ik dagen thuis zit en mijn stookkosten dus hoger zijn. Gelukkig hou ik van dekentjes en warme truien en sokken en helpt de kat ook met de warmte. Goedkoper gaan wonen en huursubsidie aanvragen? Kan ook niet door de woningnood en lange wachttijden voor sociale huur. Beter worden met behulp van de zorg? Kan ook niet, want de long-covid-poli is gesloten en er lopen geen biomedische onderzoeken. Gelukkig, tussen sarcastische aanhalingstekens, gaat de zorgtoeslag komend jaar ook omlaag. Oftewel, extra kosten. Intussen gaat de inflatie ook gewoon door, kan ik mijn studieschuld niet aflossen en als klap op de vuurpijl gaat de beloofde 0% rente op mijn studieschuld ook naar 2,56%. Ik snap dat er wet en regelgeving moet zijn en vind het ook terecht dat werken moet lonen. Maar ik kan nu niks. De wet moet er zijn voor rechtvaardigheid en billijkheid. Alleen voelt het of ik aan alle kanten gestraft word omdat ik ziek ben geworden. Ik bouw daarnaast ook niet aan een pensioen en door het lage inkomen word ik nog meer geïsoleerd van de samenleving. Het enige wat ik en alle andere ernstig beperkte long-covid-lotgenoten kunnen doen is ons online uitspreken. We hebben letterlijk de energie en kracht niet om van onze banken af te komen en in Den Haag te protesteren. Ik hoop dat er met de komende verkiezingen een nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt die long-covid wel serieus neemt. En een nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de knelpunten in de wet rondom arbeidsongeschiktheid gaat aanpassen. En nog een feministisch dingetje. Van alle long-covid-patiënten is wereldwijd 70% vrouw. Ik vraag me dan af, wat als 70% man was geweest? Waren de polies dan ook gesloten? Werd er dan ook zo weinig geïnvesteerd in biomedisch onderzoek? Werd het merendeel dan ook afgewimpeld met... is het niet gewoon een burn-out? Ga maar naar de psycholoog. Ook ik kreeg te horen van een vervangend huisarts, 60+, man, wit... ja, maar meisje, je bent te jong en je bent hoogopgeleid. Ervaar je geen stress? Speelt er niet meer? Nogmaals dank jullie wel voor jullie aandacht voor dit onderwerp... en alle andere goede dingen die jullie doen. Ondanks de vele uren in mijn bed of bank... heeft jullie podcast mij vaak door de saaie dagen doorgeholpen. Heel veel liefs, Willemijn Duivenvoorde. En daarna had ze nog een PS met talloze tips... voor mensen die zich meer willen verdiepen in het onderwerp. Dat waren Insta-accounts en boekentips en podcasttips. En die zitten we allemaal in de show notes. Wil je hier meer in verdiepen?
Ja.
Ik vind het echt weer zo vreselijk. Ik weet dat het zo in elkaar zit, hoor.
Ja.
Want we schrijven een boek over ME. Of eigenlijk over het leven van Annika Mel. En die heeft ME. Mm-hmm. Wij schrijven haar verhaal op. Want zij heeft daar dus letterlijk de energie niet voor.
Ze is te ziek, ja.
En dit horen we dus de hele tijd. Dat het UWV...
Nou ja, wat het nog is, want Willemijn schrijft dat ze rust heeft gekregen, dat ze dus die 80-100% stempel heeft gekregen.
Ja.
Heel veel ME-patiënten hebben dat niet gekregen. ME is al jaren ook een enorm probleem. En ME en COVID zou je aan elkaar gelijk kunnen stellen. Hè? Ook experts die dat zeggen, omdat de klachten vrijwel overeenkomen. Maar ME wordt gewoon niet erkend door mensen. Dus UWV-artsen die zeggen tegen mensen met ME, die precies die klachten hebben van Willemijn, ja, jij kan prima nog 2 dagen achter de lopende band simpel werk doen. Terwijl dat is niet waar. En die mensen krijgen dan dus ook veel te weinig geld. En er zijn zoveel vooroordelen over mensen in armoede. Ja. Mensen die een uitkering krijgen. Mensen die in de bijstand zitten. En dit zijn de fucked-up verhalen die erachter schuil gaan. Het is echt schandalig.
Weet je hoeveel stress het je oplevert als je zorgen maakt over geld? Ja. Sorry, maar ik lees dit al. En dit is dan iemand die heeft denk ik dan geen kinderen en heeft nog niet een heel... heeft ook nog al die grote verplichtingen in het leven. Niet. En ik lees dit al. Ik kan me hiermee identificeren en ik raak al helemaal, helemaal gestrest.
Ja.
Maar wat voor mij ook helemaal nieuws is, is dat de long-covid-polies zijn gesloten.
Ja, tenminste, dat was een paar weken, maanden geleden wel in het nieuws. Dat niet meer. Ja, het wordt niet meer.
Maar als je long-covid hebt, dan heb je toch nog steeds long-covid. Als je het, zeg maar, een half jaar geleden.
Maar ook met ME, ze weten gewoon niet wat ze ermee aan moeten.
Nee, maar ik dacht dat met long-covid, dat in ieder geval echt dat er een diagnose was gesteld en dat het serieus wordt genomen, maatschappelijk en maatschappelijk gezien. Dus dat, dit bestaat. Ik dacht dat we daar allemaal over eens waren.
Nou, volgens mij werd het ook laatst beschreven als, long-covid is een soort... een lastige hobbel of zo door iemand. Ik kan me niet meer herinneren wie dat had gezegd.
Nou, er was ook weer een stuk van de NOS over COVID nu op dit moment. En daar werd long-covid ook gewoon niet in genoemd. Dat bestaat toch ook niet of zo. Mensen willen zo graag door met het normale leven. En niet nadenken over de vele mensen die dus achterblijven. Maar dus ook financieel gewoon totaal in de kou gezet worden.
Maar even, dit systeem. Zeg maar voor mensen, en dan zeker als het gaat over mensen met onbegrepen of onzichtbare klachten, zeg maar.
Ja.
Dit hele systeem houdt toch rijke mensen rijk en maakt arme mensen armer. En ik zat daar te denken, dan heb je al de loonkloof. En je hebt al dat bijvoorbeeld sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg en het onderwijs. Daar heb je al dat mensen minder verdienden. Ja. En dan wordt het dus, gaat het dus uit van je loon. En dan ben je dus eigenlijk als vrouw sowieso al nog meer de lul dan wanneer je als man...
Ik vind dat ook een raar systeem, die 70%. Want dan denk ik, 70% van je loon. Dus als je vet veel verdiende, dan mag je vet veel. En als je dus niks verdient... Want ze schreef namelijk ook nog, Willemijn stuurde er nog achteraan. Als ik nog had gestudeerd, had ik niks gekregen. Dan mag je eerst een beetje spaargeld opmaken om dan hopelijk bijstand te krijgen. En de bijstand, dat weten mensen niet. Maar de bijstand is echt fucked up als je daarin zit. Hè? Ja. Je mag geen spaargeld, je mag niks.
Alles opmaken.
Het is
echt
doodeng om in de bijstand te komen.
Ja, en heel stresserend, omdat je het gevoel hebt dat je elk moment dat er iemand op
dat
de deur
pakt gaat worden. Want het is ook gericht op mensen zullen wel frauderen. Mensen zullen wel op de bank liever liggen dan werken. Wat gewoon niet waar is. Ik bedoel, al die mensen met long covid, met ME, die zeggen allemaal... als ik één ding mocht, dan was het beter zijn. Dan was het weer mijn baan. En dan was het kinderen. En dan was het...
Ja, wie doet dit lekker expres?
Nee, ja. Niet.
En we hebben een ook een enquête uitgestuurd om te vragen aan mensen. En dan in dit geval dus mensen met ME. Hoe zou je je ziekte beschrijven? En daar stonden echt hele heftige dingen in. Ja, ja. Zeg maar, het is balanceren op het randje van vegeteren en een zelfgekozen dood. Excuse me, sorry, maar als ik dit soort dingen hoor en lees. En deze mensen worden niet gehoord. En ze worden veroordeeld tot een leven, in huis. Maar vaak ook in bed. Gewoon bedgebonden. Ja. En het is... geen leven voor heel veel mensen. En toch zegt de maatschappij tegen jou... je bent lui, je wil niet werken. Je kan heus wel een tompoes in een HEMA-doosje schuiven. En dat vind ik gewoon... ik vind dat echt walgelijk.
Schandalig. En terwijl mijn partner is psychiater... maar meer gericht op hersenonderzoek. Dus hij is geen analyticus of zo... dat hij patiënten op de bank, zeg maar, met neuroses. Hij behandelt echt ernstige ziektes in de hersenen. Dus zware depressie, OCD... en pleegt dan, zeg maar, operationele interventies worden gepleegd. Oh, dus bij de allerergste gevallen die inderdaad alles hebben geprobeerd... letterlijk botten, zeg maar, van het handen wassen... zo ongeveer door de huid, weet je, dus die hele zieke mensen behandelt hij. En hij zei dus ook inderdaad laatst dat, in ieder geval in Amerika dan dus, waar wij nu dus wonen, nu wel uit steeds meer onderzoeken toch echt wel blijkt dat ME echt bestaat.
Ja. Ja. Ja.
Dus absoluut niet is, je bent een beetje overspannen vrouwtje, heeft in 1 jaar 2 kinderen gebaard, of weet ik veel, is een beetje moe of zo, of ja, zeker zwaar in de mannenwereld. Dat is het niet. Het is dus echt, het is in de hersenen. Ja. Het is een ziekte.
Ja. En wij spraken ook laatst ongeveer de enige arts in Nederland die ME dus wel serieus neemt als ziekte. Dr. Visser. En die zei ook, als straks dan is gevonden wat ME is, dan gaan we zeggen, wat hebben we die mensen aangedaan?
Ja. Daar zijn we nu toch eigenlijk?
Nog niet helemaal... Het is nog niet zo dat je naar de huisarts gaat met klachten. En dat ze dan kunnen zeggen, nou, we doen die en die test. En dan weten we, je hebt ME.
Nee, maar goed, dat het bestaat is dus nu.
Dr. Visser is dus een van de weinigen in Nederland die zegt dus dat het bestaat. Ja. Ja. En hij wordt ook nog steeds door mensen gewoon weggezet als charlatan, weet je wel. Van, die gaat een beetje die mensen
Het is nog steeds geld verdienen aan ze. Tussen je oren. Je wordt nog steeds weggezet als... ik denk dus ook long-covid-patiënten en als ME-patiënt... dat het tussen je oren zit. Ja. Dat je te jong bent ervoor. Dat je gewoon wat meer moet bewegen. Een beetje
dat was ook met whiplash heel lang zo.
Oh, wat?
Ja. Whiplash.
En dan met heel veel ziektes. Ook met MS bijvoorbeeld. Toen dat dus nog niet bekend was hoe het werkt... was het ook van, die vrouwtjes zijn een beetje overspannen.
Zal wel,
Maar wat ik nog even over geld wil zeggen... en over ME of long-covid... of je zou het misschien als hetzelfde kunnen zien... maar ik noem ze toch even allebei... is dat het ook... Stel, je bent dus je kunt heel weinig, energie-wise. Je bent heel ziek. Dan is het zo prettig als je bijvoorbeeld een maaltijdservice kunt inhuren... die vers eten voor je levert. Als je je lampen kan bedienen vanaf de bank. Als je een goede bank, een goed bed hebt. Zeg maar dat al dat soort voorwaarden op zijn minst... dan gewoon heel goed geregeld zijn. En daarvoor heb je dus niet eens geld.
Nee, juist zieke mensen hebben baat bij geld.
Ja, want ook stel je wil bijvoorbeeld een rolstoel. Want dat kan jou heel veel helpen. Dan moet je dus daar weer een aanvraag voor doen. Dan moet je maar hopen dat je hem krijgt. Dan moet je hopen dat je ook een model krijgt wat jij dan prettig vindt. Wat voor jou werkt. Terwijl als je als je geld hebt, dan kan je zeggen... ik wil die rolstoel en ik wil ook een scootmobiel. Ik wil het allebei. Mag niet allebei, hè, van de overheid. Het is of, je moet kiezen.
Serieus?
Ja, of in ieder geval bij Annika.
Terwijl je het allebei
geval.
Nodig hebt.
Terwijl je het allebei, want het ene
niemand
is iets,
wil het, hè.
Het ene is wat anders dan het anders. Ja. Je hebt het echt nodig. Ja, het verbetert jouw levenskwaliteit. Je kan tenminste dan iets... Je kan bijvoorbeeld even je vuilnis naar buiten brengen... om een voorbeeld te noemen, wat dus niet kan.
De kwaliteit van leven.
Ja. Oh, dus zeg maar, als je geld hebt, zijn er zoveel meer... wordt je leven ook gewoon groter. Dus geef die mensen toch geld.
Ja, ondertussen is dit postbusmaatschappij nummer 1 in het land. Betaal je hier als bedrijf minder, hoe heet die, belasting... belasting dan waar dan ook ter wereld. Ja, zelfs in Amerika betaal je meer... wat is het op je... ik heb dat niet, dus daarom... Vermogensbelasting.
Ja. Ik heb dat ook niet. Dus het is ook niet. Me niks.
Never heard of it.
Dus ik kan niet op dat woord komen. Maar hier betaal je dus minder vermogensbelasting... dan in een van de meest kapitalistische landen ter wereld... waar je echt fucked bent als je, quote-unquote, arm... ik vind het vreselijk woord, maar je snapt wat ik bedoel... Ja. Dus minder onterechte inkomen hebt.
Ja.
Hier betaal je minder vermogensbelasting. En waar dan ook, geloof ik. Ja. Zelfs in andere, weet je, andere landen. Wat we dan zogenaamd bananenrepublieken noemen. Wat ik ook verschrikkelijk vind.
Ja,
betaal je meer vermogensbelasting dan hier.
Ja.
Dus dat, die is iedereen welkom. Zit hier je postbus, postbusje manier. En je hoeft ineens een kantoor te hebben. Niks. Je betaalt minder belasting. Dus ja. Ik geloof U2 heeft, is ook
Dat
hij heeft. Ja. Rolling Stones, weet ik veel. Allemaal geweldig. Maar dit, terwijl als we gaan kijken kostenbaten, wat kost dat echt in principe nou dat je dat
geeft die mensen geld?
Ja,
maar ook
geef ze verdienen en we hebben er allemaal ook belasting ook voor betaald in de tijd dat iedereen dat je wel werkte en je ouders en je familie.
En ook al die mensen die je dan nu betaalt om zeg maar mensen te pakken die in de bijstand zitten.
Precies, dat denk ik ook altijd.
Allemaal weg en die geef je dan
of zet ze op die postbusjes.
Zet ze op de postbus of zet ze op de plek waar ze gewoon mensen die ziek zijn geld kunnen geven en kunnen vragen
of ondersteuning.
Wat ze nodig. Mijn god. En nou goed.
Nou, Willemijn.
Snap ik, ja. En als je dan dus als jij dus bijvoorbeeld echt de pech hebt en je bent in de bijstand en je erft bijvoorbeeld geld, dan moet je dus ook dus belasting dan, dus je familie of je ouders van wie het erft, hebben al belasting betaald. Dan moet je nog een keer daar belasting over betalen, boven een bepaald bedrag. En dan moet je het eerst opmaken.
Ja.
Voordat je dan weer, snap je dus?
Ja.
You're fucked. Ja. Het is een heel, heel streng, heel naar. Ja,
en dan toch nog heel eventjes over dat wantrouwen en dat mensen die ziek zijn, dat die niet willen werken. Dat is niet zo. Ik geloof dat niet. We hebben het hier volgens mij wel eens vaker over gehad. Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. Maar dan nog, geef die mensen dan ook geld. Wat maakt het uit dat er af en toe iemand tussendoor glipt die gewoon echt geen zin heeft om te werken?
Laat die persoon niet werken.
Maar ik dacht dat we in Nederland wel ongetwijfeld de kant op gingen van een basisinkomen. Ja. Zodat je nooit geen gezeik, geen gedoe, whatever, klaar. Dan is dit toch allemaal opgelost.
Ja. Ik heb dat gevoel wel echt niet. Maar dat komt meer.
Is het wel eens doorbrekend? Weten jullie dat? Zijn er wel eens economen die dat hebben uitgerekend? Want
geen idee.
Er zijn verschillende
dat niet kunnen zeggen.
Stromen, misschien is het om eens uit te zoeken. Ja. Want volgens mij schijnt het uiteindelijk de maatschappij, misschien ben ik te positief, minder te kosten.
Ja, er zijn in ieder geval wel onderzoeken gedaan op groepen van 1000 mensen of zo, die dan zo'n som geld per maand gewoon kregen. En dan maakt het dus niet uit of je meer of je erbij verdiende. Want dat denk ik ook, weet je, dan zit je in de bijstand. Maar je kunt omredenen, hè? Dus het lukt jou niet om fulltime aan het werk te gaan. Maar je bent iemand die wel af en toe, weet ik veel, iets een mooi schilderij maakt. Ja. Als in dat lukt. En dat mag je dan niet verkopen.
Nee, mag je niet verkopen.
Want je mag er niet aan verdienen. Terwijl je dus de talenten die jij nog wel kan gebruiken binnen jouw range die je hebt, die mag je niet inzetten.
Nee, ik ben echt voor een basisinkomen. Volgens mij zelfs in de Verenigde Staten zijn er plekken waar ze dat hebben uitgeprobeerd.
Ook.
Waar het succes is. Misschien is dat interessant om daar eens even naar te kijken.
We kunnen hier de artikeltjes en dingen over vinden. Dan zullen we die in de show
doen. Dit is geen sponsortijd.
Nee.
Want we hebben maar geen sponsors deze week. Maar wel twee shout-outs.
En shout-out nummer 1 gaat naar onze eigen theatershow Zelf Weten.
Woe.
We spelen nog 1 laatste keer een rondje door het land met deze voorstelling over shit waar wij als vrouwen mee moeten dealen. En in deze voorstelling gooien we al onze schaamte overboord en bespreken we dingen waarvan we vroeger dachten, dit mag nooit iemand te weten komen. En we spelen op het moment dat deze podcast verschijnt nog 11 keer. Nog 1 maand, 11 keer. En een deel daarvan is al uitverkocht.
Ja.
Hoe leuk, ja. Maar je kunt bijvoorbeeld nog wel naar Tilburg, want daar hebben we een extra speeldag gekregen op 16 november. Of je komt naar Zwolle, naar Texel, naar Haarlem of naar onze allerlaatste show, de Dernière in Amsterdam.
En op damhoney.nl/theater kun je dan de speellijst bekijken en tickets boeken. Na 16 december gaat onze show voor eeuwig de archiefkast in. Dan bestaat die alleen nog maar in onze herinneringen. Dus grijp die tickets, damhoney.nl/theater.
En dan, shout-out nummer 2 gaat naar Peter Boompje.
Peter Boompje.
Ja. Oké, voor iedereen die graag een kerstboom in huis haalt, maar tegelijkertijd denkt van ja, een kerstboom, die moet jaren groeien om een paar weken in mijn huis te shinen en dan daarna gaat hij de shredder door. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Zo'n stervend organisme in mijn huis en na 1 januari verdord op straat, alsof het afval is.
Nou, voor precies die mensen die precies letterlijk dit elke dag weer denken, bestaat Beter Boompje, want daar huur je een boom. En na een paar weken breng je hem gewoon weer terug naar het inleverpunt. En dan gaat hij de grond weer in.
Ja, dan staat hij dus dit jaar een beetje mooi te wezen in je huis. En volgend jaar weer. En het jaar daarna weer. En het jaar daarna weer.
Misschien staat hij wel mooi te zijn in mijn huis.
Dat
en
kan
daarna
ook.
In jouw huis.
Het is geweldig.
Het is mogelijk. Wij zijn fan. We hebben al meerdere jaren een boompje gehad. En dit jaar zei Beter Boompje, jullie een boom. Wij een shout-out in de podcast. Nou, bij deze. Love you, Beter
Love
Boompje.
You.
Ik kan niet wachten tot de mijne weer vol mag hangen met mooie glinsterende dingetjes.
Ga naar beterboompje.nl voor meer informatie of volg Beter Boompje op Insta. We moeten het even hebben over racisme in het onderwijs. Hoe kan het dat kinderen met een migratieachtergrond structureel een lager schooladvies krijgen? Op welke andere manieren komt dat racisme tot uiting? En hoe werkt het door in de rest van het leven van een leerling? Maar vooral, hoe veranderen we het? Anousha, jij hebt zelf het nodige meegemaakt in jouw eigen schooltijd. En je bent moeder, dus ook vanaf de andere kant heb je zo je ervaringen. En je kent verhalen van andere ouders. En jaren terug, in 2015, maakte je al eens een aflevering over dit onderwerp voor de serie Uitgesloten.
Nog te bekijken.
Ja. Ik heb het vandaag nog zitten bekijken. Ja. Ja, het werd de best bekeken aflevering van de reeks. En je kreeg er ook ladingen reacties op. Maar inmiddels zijn we 8 jaar verder.
Ja.
En is natuurlijk al die ongelijkheid rechtgetrokken. En je boek Hallo Witte Scholen is vast een boek met lege bladzijden. Want in Nederland is toch iedereen gelijk. In dit waanzinnig gave land liggen de kansen toch aan ieders voeten.
Toch?
Zoals we in de brief al lazen. Precies. Ja, precies. Ja.
Ja. Dat is de vraag.
Ja, toch? Nee, was het maar waar. Ja, het was een kluif om te schrijven, omdat het namen lastig is om te bewijzen. Het is een gevoel wat ik al jarenlang had. En wat ik nu met dit boek heb durf te zeggen, kunnen bewijzen.
Ja, heb je zeker weten te bewijzen. Al is het natuurlijk al belachelijk dat je zoiets moet bewijzen als er al tig verhalen en ervaringen zijn. Maar goed, zo werkt de wereld. Kan je kort een beeld schetsen? Wat er zo, ik bedoel, ik snap heus dat je niet alles kan opnoemen, maar een paar dingen. Wat is er dan zoal mis? Wat zijn voorbeelden van racisme in het onderwijs?
Ik denk dat het allerbelangrijkste voorbeeld is, en dat is precies eigenlijk waarom ik dit boek wilde schrijven, is hoe kan het dat 70%, even grof gezegd, 70% van de kinderen van kleur een VMBO basis kader advies krijgt?
Ja.
Versus 70% van witte kinderen. Klasse speelt natuurlijk ook een rol, hè? Maar de ondertitel is ook klasse.
Precies, ja.
Heeft ook een kleur. Dus even grof gezegd, 70% van de witte kinderen HAVO-VWO-advies. En in bepaalde wijken, in grote steden, is het zelfs 70% van de kinderen krijgt een gymnasium of VWO-advies.
Ja, bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam.
Ja.
Als je daar kijkt, dan is het heel grotendeel gymnasium.
Ja, ja, ja.
En dan kan je dus zeggen, ja, maar die kinderen zijn heel slim.
Heel slim.
Heel toevallig zijn die allemaal
wonen daar
heel
allemaal
slim.
Toevallig.
Ja, ja, dus, nou, dus dat is altijd een beetje soort van gezegd van ja. Weet je, zoals Sander Dekker ook in Uitgesloten tegen mij zei, ja, er zijn ouders die gewoon NRC lezen en ouders die het niet doen.
Ja.
Dus ja, dus alsof dat...
Dus ja, puntje. Zo van, puntje. En dus is het logisch.
We kunnen niet alles oplossen.
Ja.
Dus je ouders... Dus met andere woorden wordt er dus eigenlijk gezegd, als jij niet aan een bepaald systeem voldoet of meedraait in een bepaald systeem, intelligentie zoals het westers in Nederland gedefinieerd wordt, als je daar niet aan voldoet, heb je pech.
Ja.
Ja.
Dat is het. Dus we kijken niet breder naar wat is intelligentie of hoe leer je en waarom leer je zo?
Nee, het is heel beperkt eigenlijk.
Super beperkt.
Ja. Ja, en dan het klassieke voorbeeld daarvan is meertalig zijn. Maar dat wordt dan wel gewaardeerd als je Frans thuis leert.
Ja.
Maar als je Turks thuis leert, dan is het meteen...
Dan heb je een achterstand.
Ja,
ja,
precies.
Achterstand. Ja. En dan moeten je ouders maar meer voorlezen in Nederlands.
Ja.
En vooral veel Sesamstraat kijken. Ja. In plaats van, uit alle onderzoeken blijkt, meertaligheid is goed voor intelligentie.
Ja. Ja.
Is goed voor, zelfs goed voor je, voor het vergroot zelfs je empathisch vermogen. Het zorgt ervoor dat je de wereld al in een, als cadeau, als bonus al, in een breder perspectief ziet dan als je eentalig opgroeit.
Ja.
Maar we noemen het een taalachterstand.
Ja.
Dat impliceert dus al, kom ik weer terug op, inderdaad,
superioriteitsdenken
versus
van,
inferioriteit.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat is de tweede. Dus dat hangt met elkaar samen. Dus hoe definiëren wij in dit deel van de wereld intelligentie?
Mm-hmm.
En hoe definiëren wij in dit werelddeel cultuur, hoge cultuur versus lage cultuur, belangrijk versus onbelangrijk, een echte taal versus een niet echte taal. Ja. Of veel taal.
Of minder waardige taal.
Ja. Waardige taal. Ja. Ja. Ja.
Maar waar komt deze narigheid vandaan?
Even geschiedenislesje.
Klein geschiedenislesje.
Ja, klein geschiedenislesje. Kijk, als we heel... Hè, ik ben heel erg van de 7 mijls laarzen stappen. Waarom hebben we überhaupt leren lezen en schrijven ooit in de diepe donkere middeleeuwen? Was om de Bijbel te begrijpen. Nou, Bijbel, geloof, hiërarchie zegt al genoeg. Dus dat is niet, de bedoeling was niet, ik wil weten wat jij allemaal in je brein te zeggen en te melden hebt. Nee, dit is de Bijbel en daar moet je aan houden. Dus dat is heel kort het bocht gezegd. Hè, waarom we überhaupt hebben leren lezen en schrijven. Nou, daarna, dat weten jullie als feministische podcast, was natuurlijk niet de bedoeling, zoals ME en inderdaad, we hebben het over long covid, de bedoeling dat vrouwen daar wat over te zeggen hadden. Want we weten allemaal in de middeleeuwen wat gebeurde met vrouwen. Je werd of verbrand, en als je bleef, hè, dus of je bleef drijven, je was een heks en je werd zo ongeveer verbrand. En als je zonk en je ging dood, oh, nou ja, dan was je geen heks, maar dan ging je dood. Dus dit even heel kort het bocht. Dus het was niet bedoeld dat vrouwen deelnamen aan hoe wij intelligentie, wetenschap, kunde, wat dan ook definiëren.
Ja.
Eeuwenlang niet. Nou, pak een beet jaren 70 mogen vrouwen zo ongeveer pas zelf een bankrekening openen.
Ja.
Ja, tot 1956 was een vrouw wils onbekwaamd.
Ja.
En was een ongetrouwde vrouw een onvolledig mens.
Ja.
Dus
ja, je was niks als vrouw alleen, hè?
Nee, je was letterlijk. Ik heb het. Je werd gewoon echt een on. Het was soms letterlijk zo
onvolledig.
Mens stond gewoon in het wetboek. Dus is niet bedoeld. Wij zeggen wel de hele tijd, en dat willen we wel, dat onderwijs is bedoeld om ons te verrijken, om ons perspectief te vergroten, om gelijkheid juist te vergroten. Maar in de kern, in de basis, is dat niet zo.
Gewoon niet zo.
Nou, neem dan ook nog eens mee. Hallo, we hebben niet eens over slavernij gehad. En mensen tot slaaf maken. En dat inderdaad moeten kunnen
verantwoorden.
Hoe verantwoord je dat? Nou, door mensen dus minder te maken.
Ja.
Dus die hele combinatie met superioriteit is inferioriteit. Mensen van kleur zijn dus quote-unquote minder. Bepaalde talen zijn minder. Want mensen hier werden weggeronseld uit bepaalde landen en moesten voor veel, nou, als je het hebt over inderdaad voor minder geld werken, minder goede omstandigheden, in slechtere huizen.
Ja.
Bijna moeite werd de familie toegelaten. Er kwam een gezinsgereniging en daarna kregen ze hem op hun kop en was het van, wat doen jullie allemaal hier?
Ja.
Dus snap je, gelijkwaardigheid is niet het principe. Ook al willen we dat.
In dit waanzinnig gave land.
Van onderwijs.
Ja, ja.
En
eigenlijk nergens, maar dus ook niet in onderwijs.
Nee, want het onderwijs is natuurlijk ook maar gewoon een weerspiegeling van hoe deze maatschappij in elkaar zit. Dus dan krijg je,
En in de jaren 70 is enorm geprobeerd om bredere scholen en om inderdaad meerjarige brugklassen. Maar als je het hebt over zelfgekozen segregatie, waarvan ook Maurice Krul zegt, ja, dat noemen met name witte ouders. Die wilden echt niet het gymnasium opgeven. Waarom niet?
Ja, want je hebt segregatie in het onderwijs. En dan zeggen sommige mensen van mensen kiezen zelf voor segregatie.
Ja, dus mensen in Zuidoost, die willen niet dat hun kind ver weg naar school gaat.
Ja.
Dus in het centrum, dan moeten ze de metro nemen. Dus die willen dan liever dat ze lekker op een VMBO-T blijven in de buurt. Nou,
dat is dan zogenaamd het verhaal. Zijn het vooral de witte mensen.
Maurice Krul, wetenschapper.
Ja.
Ik ben geen wetenschapper, ik ben geen expert. Ik ben gewoon Anoushin Zume. Ik ben een legend, zoals jullie zeggen.
Ja, precies. Ik wou zeggen,
wel own, hoor.
I'm joking, guys. Ja. Nee, die zegt, er is zeker zelfgekozen segregatie. En dat is onder witte, quote-unquote, intellectuele, quote-unquote, hoogopgeleide mensen.
Ja.
Die dat bloody gymnasium niet willen opgeven. Die nog steeds willen, 2023, dat je kind Latijn en oud-Grieks
leert. Ja.
Ik had Grieks en ik dacht, oh leuk, Grieks. Want in Griekenland, serieus.
Je kan er helemaal niks mee.
Ik besefte op een gegeven moment dat oud-Grieks was. Toen dacht ik, oh nee, maar god, liet ik het vallen. Want ik was braaf, ik was heel erg van de respectability politics. Ik wilde het brave, leuke, bruine meisje zijn. Dat niet ordinair was, dat niet vreselijk was. Dus in geïnternaliseerd
racisme.
Ja,
mijn systeem, ja.
Mijn systeem. En toen dacht ik, oh, nou ja, oké, maar dan voor toneel is het misschien ook wel goed een oud taal. En dat was dus oud-Grieks. Dus ik heb eindexamen gedaan Latijn. Terwijl, daar had niks met toneel te maken.
Dus we gaan schakelen nu over in Latijn.
Dus why? Zelfs geneeskunde. Hoef je, mijn partner heeft geneeskunde gestudeerd. Die heeft geen Grieks en Latijn gestudeerd.
Ja.
Is ook niet meer nodig.
Maar moet je ook nagaan wat je in die tijd wel allemaal niet wel zou kunnen leren en doen. En over de wereld. En, nou ja, goed. Segregatie in het onderwijs. Op welke manieren zien we dat dan?
Nou, met name zo dus. Dat er dus, met name dus vanaf de middelbare school, dat er een gigantische scheiding plaatsvindt. En daarvoor, basisscholen, er zijn gewoon nog steeds, vreselijke term, witte en zwarte scholen.
Ja.
dat is in de steden bijna nog heftiger. Er zijn stapjes gaande. Ik heb binnenkort ook een gesprek samen met Cordula, even de achternaam vergeten, maar zij heeft het boek geschreven, 15 lessen die we van kleurrijke scholen kunnen leren. Zij is een witte directeur van een quote-unquote zwarte school.
Ja.
En is absoluut tegen schoolsegregatie en vindt ook dat je witte scholen moet verbieden. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan een gesprek met haar. Ik heb de PDF, ik ga het boek lezen. Ben ik heel benieuwd naar. Dus daar is ook nog steeds segregatie.
En maar wat zijn witte scholen? Wat zijn zwarte scholen? Is daar een soort definitie van?
Ja, want het is toch niet zo van hier mogen alleen witte kinderen en als je een zwart kind bent, dan word je expliciet niet toegelaten.
Nee,
wacht, eerst even de definitie en dan kunnen we kijken naar hoe het ontstaat.
Precies, dat zijn
stapjes.
Dat zijn heel interessante stapjes. Ja. De definitie is gewoon heel bot gezegd. Hoeveel kinderen van kleur zitten op een school, is het boven een bepaald percentage? Boven de 60%, laten we zeggen. Ik weet niet precies wat de definitie, want het is natuurlijk niet officieel, want er is geen ongelijkheid.
Nee, zogenaamd bestaat het niet.
Ik weet niet of je dit kan vinden op de website van de overheid. Maar laten we zeggen, vanaf 65% kunnen we zeggen, dit is een zwarte school, ook al zijn de kinderen van kleur.
Ja.
Dus hebben het niet over kinderen die eruit zien als ik, maar met kinderen die eruit, weet je, die met een, Arabisch uiterlijk, laten we het zo noemen. Mediterraanse uiterlijk. Dus vanaf dat dus ook, hè?
Ja.
Dus ook echt, het is natuurlijk een construct.
Ja.
Dus dan heet het een zwarte school. Is dat percentage dus andersom? Dan is het een witte
school. Ja, precies.
En dan kan het ook zijn, zeg maar, Pools, nu dan Oekraïens, Russisch misschien
dat
niet.
Dat hoort ook bij de witte school.
Nu wel.
En ook een school vol met witte expatkindjes. Dat is natuurlijk absoluut, helemaal het hoogste van het hoogste. Ja. En die zijn allemaal misschien wel drietalig. Oh my god, amazing, geweldig.
Die mensen hebben allemaal een taalachterstand.
Ja, nee,
dat zou je dus hopen.
Zijn tweetalig, maar op die andere school, aan de andere kant van
daar
de
hebben ze een taalachterstand.
Precies, en dan hebben we dus inderdaad ook, dan zie je dat het een construct is. Want dat heet officieel Westerse allochtonen. Maar dan zijn het dus opeens. Dan
het woord allochtoon wordt daar natuurlijk ook niet voor gebruikt.
Nee, het is wit. Ja, precies. Dus,
en hoe komt dit nou? Zeg maar, hoe ontstaat zo'n witte school? Hoe ontstaat zo'n zwarte school? Want het is verboden om tegen mensen te zeggen op basis van huidskleur, jij mag hier niet of jij mag hier wel.
Nee. De geschiedenis. Kijk, het was hier natuurlijk, laten we wel wezen, tot jaren 70. Enorm wit. De eerste groep die kwam waren mensen uit Indonesië, hè, die een eigen land werden beloofd. De Molukkers die zouden een eigen plek of een eigen land krijgen. Nou, dus daar kan je zeggen. Ik ga nu ook weer met hele grote stappen doorheen. Nogmaals, Nancy Jouw, er zijn geweldige experts die je daar veel beter over kan lezen dan ik. Maar dat je kon zeggen van, nou weet je wat, die wonen bij elkaar in quote-unquote Molukse wijken, want dit is tijdelijk.
Mm.
Nou, toen kreeg je zeg maar gewoon een tweede groep uit Suriname. Suriname werd onafhankelijk. Er was een keuze. Je mag komen of niet komen, wat wil je? Nou, waar gaan die mensen allemaal wonen? Daar begon al een beetje van, nou laat die maar daar. Want we hebben nu Zuidoost. Ja. Is niet het paradijs geworden voor de middenklasse wat we hoopten.
Wat we voorzien hadden.
Elmer, hoppa, daar. Nou, dan is er een natuurlijke vorm. Als jij in Zuidoost woont, dan ga je natuurlijk je kind op loopafstand naar school.
Ja, in de buurt.
Ja.
In de buurt. Dus dat is natuurlijk gegaan. Maar wat er is gebeurd, met name zeg maar een andere groep. Dus toen er mensen kwamen uit om hier voor minder geld en slechte voorzieningen te werken.
Ja.
Die we altijd bij elkaar noemen. Turken, Marokkanen, terwijl Turkije ligt deels in Europa, deels in Azië. Marokko is Noord-Afrika, maar tot dat op één hoop gegooid. Totaal andere geschiedenis.
Ja,
Turken
hebben
gekoloniseerd, hebben de hele wereld zo ongeveer gekoloniseerd. Hele andere geschiedenis ook en eigen identiteit als je het aan Turkse mensen vraagt. Maar goed, Turken, Marokkanen, die dus kwamen. Nou, ook in bepaalde wijken, want daar waar nieuwere huizen, slechtere kwaliteit, hup, werden daar gestopt naar de tweede jaren 70, jaren 60. Maar wat gebeurde er? Amsterdam wordt natuurlijk groter. Mensen zoeken woningen. Dan gaan mensen steeds meer in de andere wijken wonen die tot een paar jaar geleden niet zo populair waren. Tja, dan komt een beetje de crux. Wat gaan we doen?
Ja.
En dan is het, kunnen sommige mensen het behoorlijk spannend vinden. Oh mijn god, dan gaat mijn kindje, mijn onschuldige kleine Fleur, naar een school met dat soort kindjes. Kan mijn gevoelige, kwetsbare kindje daar wel zichzelf zijn bij harde, pittige, Surinaamse kind, weet je?
Alle voordelen
Er voorbeelden en stereotypes spelen mee. En angst. En angst voor het onbekende. Nou, als daar niet als je dat niet erkent en gewoon denkt, nou oké, beleid, postcodebeleid, mag niet meer, dit mag niet, dat mag.
Ja, want postcodebeleid. Ja,
dat manieren is zoeken om het te omzeilen.
Ja, precies.
En dus er is een postcodebeleid op een gegeven moment ingevoerd. Als jij daar woont, moet je kind daar naar school.
Ja.
Nou, dan worden mensen dus gedwongen om een kind op een school te zetten waar ze misschien bang voor zijn.
Ja.
Dus ja, dan ga je andere manieren zoeken om dat beleid te omzeilen. Bijvoorbeeld bijzonder onderwijs. Er is hier een, je mag hier zeg maar scholen inrichten. Er is hier een vrije schoolkeuze. Dus dat is wettelijk was dat heel erg lastig om mensen te dwingen. En goed, openbare scholen, oké, daar kan je dan niet zoveel over zeggen. Maar is Fleur een Montessori kind, dan wordt het dan weer makkelijk. Dan kan je kiezen van, ja, maar Fleur is Montessori kind. In deze buurt is geen Montessori. Dus ik fiets de wijk
dus
uit
verder.
En Fleur gaat naar Montessori.
Op zo'n, op zo'n manier kan je eronder
postcode.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat is een voorbeeld.
Ja, en die zelfgekozen segregatie die zit hem dus in al die witte ouders die hun witte Fleur per se op een school willen met allemaal witte kindjes.
Dat niet toegeven, dat niet keihard zeggen.
Nee, precies.
Mijn kind moet naar een vrije school of mijn kind hoort niet daar. Dat, ja, maar ik werk daar. Of, ik wil dat mijn kind veilig is. Wat, weet je, wat als je niet erkent wat de angst is, gaat er dus inderdaad aan blij niks van. Want er zijn zelfs bijvoorbeeld een school die, als je kijkt op de website van de overheid, mag er geen onderscheid worden gemaakt. Maar in mijn boek noem ik voorbeelden van ouders die erachter komen, als een grote zaak in Utrecht, dat er gewoon schaduwlijsten bestaan.
Ja.
Dus een school zegt dan van, als je vanaf 4 mag je officieel, vanaf 2 geloof ik, mag je officieel inschrijven.
Ja.
Geloof ik. Of ja, 4 gaat een kind naar school, vanaf 2 mag je inschrijven. Maar wij weten onderling, witte ouders weten, joh, wat je kan doen al voordat je kind 2 is, ga naar die school.
Baby op de arm.
Een soort interesselijst hebben ze.
Ja.
En daar mag, want op de wachtlijst mag je niet vragen wat de ouders doen, wat het inkomen is, waar ze wonen, weet je. Maar op die schaduwlijsten wel.
Het wel.
Wordt gewoon gevraagd. Ja. Wat is de opleiding? Met andere woorden, zijn jullie ook Montessori-ouders?
Ja.
Ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Want ik wilde mijn kinderen op school bij mij in de buurt.
En jij kreeg ingefluisterd van, hey...
Ja, een beetje. En niet eens zo shit van, maar weer zo van, oh ja.
Ja, weet want je? Jij hoorde erbij.
Ik
jij
hoorde
bij die club.
Waarschijnlijk bij.
Ja.
Ik kon natuurlijk vol trots... zelf haal ik het gemiddelde natuurlijk omlaag. Kleinkunstacademie. werkte in de kunsten. Hè? Maar mijn partner, weet je... arts, psychiater, AMC... Ik vertelde natuurlijk ook aan aan ouders die kennen, vrienden, weet je, kennen ze uit de buurt. En die zeiden, moet ik dan op gaan schrijven dat ik in een supermarkt werk? Nee. Of dat ik daar en daar woon, net aan de andere kant van inderdaad de brug. Ook al is dit een buurtschool en gaat het dus niet om postcode, maar om buurt. En hoort de andere kant van de brug hoort bij de buurt, wat heel positief klinkt. Maar dan moet je wel opschrijven dat je daar woont en opschrijven wat je doet.
Ja.
En wat je opleidingsniveau is. Zelf.
Ja, dan heeft zo'n school dus zo'n schaduwlijst. En dan op een gegeven moment gaan de lijsten open voor de officiële inschrijflijsten.
En is het voor 99%.
Is vol.
Is gewoon vol. En dat is wel legaal. Bizar.
Ja, en dan heb je ook dat voorbeeld.
Er is kritiek op geweest en er zijn weer gedoe. Maar hoe hou je dit tegen?
Ja.
Dan moet je dus, want hoe ga je handhaven? Dus ook al belooft de school beterschap. Er is ik heb ook een casus van een moeder.
Ja, ik wou net zeggen.
Die letterlijk zei, hi, kan, ik noem maar even een naam, Destiny op deze school komen. Oeps, we zijn vol. En toen ze inderdaad Marie Fleur, kom gezellig op gesprek.
Kom maar langs, we hebben alle plekken.
Dezelfde school. Ja. Oeps, foutje, communicatiestoornis.
En dit is precies het voorbeeld wat je eigenlijk, waarvan je denkt, yes, nou heb ik hem. Want dit gebeurt natuurlijk de hele tijd.
Ja.
Maar nu had je eindelijk deze moeder, maar ook jij nu in je boek. En het is toen ook wel in de kranten zo geweest.
Ja,
eindelijk het bewijs van dit gebeurt dus wel degelijk.
Ja, bewijs,
maar daarvoor moet je dus
communicatiestoornis.
Ja, dat is dan het excuus.
Ja, dat is wat zij zeggen.
Ja,
ja precies. Ja,
dit was niet
maar
de bedoeling.
Het is natuurlijk bewijs.
Ja. Dit is heel erg misgegaan.
Ja, en dit is een foutje.
Het zeerste.
Ja.
Elk kind is hier welkom.
Ja, dus ook dan weten ze het weer zo te draaien dat het uiteindelijk niet
wat je moet
het dus
voor zijn. Je moet erkennen dat wij hier in dit land anders denken over een bepaalde cultuur dan over een andere bepaalde cultuur.
Ja.
Dat we Frans zien als een hoge cultuur en dat we Cameroen, waar mijn vader vandaan komt, zien als lagere cultuur.
Ja.
En al wat fijn dat jouw vader wel heeft gestudeerd, heel bijzonder. Maar wat kunnen wij nou leren van eigenlijk echt van die mensen daar? Terwijl de eerste universiteiten letterlijk 9e eeuw, 7e eeuw in Noord-Afrika was, opgericht door een vrouw in Marokko. En ook in Oost-Afrika. En, maar ook in West-Afrika waren er, weet je, de Fulani's, de nou ja, noem ze de Ibo's, met koninkrijken, met handel, met intelligentie, met opleidingen, met school, alles.
Nee, maar dat is laag.
Dat is laag, maar dat leren
we leren dat niet mee, want ook in de leerstof, in de onderwijsstof, krijgen we natuurlijk ook weer dat witte superioriteits
dit leer je toch
weer.
Niet? Heb jij ooit ergens geleerd? Nee. Op het gymnasium? Hey, zal ik jou eens wat vertellen? Eerste universiteit, 7e eeuw, vrouw.
Nee.
In Noord-Afrika, heb je dat ooit?
Nee, ik heb geen idee.
Nee. Ik kan je, mijn voorbeeld is altijd, mijn persoonlijke voorbeeld. Ik dacht altijd als kind dat Kenau, dat een dier was.
Nee, dat is een vrouw. Maar het dat is heb een ik ook vrouw. Later geleerd. Het is,
ik dacht een soort, je hebt een hyena.
En een Kenau.
Nee, dat was een vrouw die zo ongeveer, ik geloof Haarlem zo ongeveer bijna heeft beschermd, verdedigd. Tegen de Spanjaarden tijdens, weet ik veel, 80-jarige oorlog.
Ja. Huh? We leren het gewoon niet.
En Kenau. In plaats van held fucking dit. Dat is een legende. Ik en niet zij. Waarom leer je dat niet op elke school? Waarom zijn er 80 series over? Waarom zijn er niet 100? Het is wel één serie, geloof ik. Heeft mijn auditie gedaan. Maar weet je, waarom is niet elk meisje, als je dit als meisje continu hoort van kleins af aan.
Ja.
En dat is er nog maar één. Weet ik veel hoeveel er nog meer zijn.
Geschiedenisles voor vrouwen.nl.
Ja, voor mensen. Dit moet toch iedereen weten?
Ja, nee, geschiedenisles over vrouwen.nl. Zeg ik nou goed of niet?
Is het niet F-site.nl? Ja, zij, dat is een organisatie die de, zeg maar, het deel van de geschiedenis dat mist, probeert aan te vullen. Namelijk de verhalen van de vrouwen.
En dat is geweldig. Maar het feit is, waarom zit dat niet in onze kamer?
Nee, absoluut.
Nou, vanwege dus
precies,
wat je het allemaal uitlegt.
En als we dat niet met z'n allen, net als met de mensen, als we niet toegeven, er is... En weet je, nogmaals, Jip, Janneke, stoel, zitten. Het is normaal. Dus biologisch gezien is de ander spannend. Weet je, baby's vanaf hun geboorte zijn gericht op de moeder. Het is begrijpelijk. Maar we zijn ontwikkeld. Weet je, we stelen ook niet meer, weet je, zomaar een auto omdat we die zo mooi vinden van iemand. Terwijl ik zeg maar wat, misschien in steen tijdperk het normaal was om gewoon bam, ik geef je map en ik jat wat ik leuk vind. Weet je, we ontwikkelen ons. Dus dit kan ook. Dus let's. Ja,
en als er ergens een taak ligt voor het onderwijs, is het wel om dus te zorgen dat als wij allemaal bazaal angst voor de ander voelen, om dat dan dus in goede banen te leiden en te zorgen dat die angst vermindert voor de ander.
Als dat een onderwerp is van, maar dat is dus eigenlijk dus niet zo. Verheffing is eigenlijk dus niet een zeg maar wat
een leerdoel.
Ja. We willen de status quo behouden zoals die is.
Ja, want we vinden het wel prettig eigenlijk.
Wel fijn. Ja. Laten we als
dat gymnasium.
Nu gaat mijn socialisten jeugd natuurlijk werken. Want ja, we hebben natuurlijk een arbeidssituatie nodig. We hebben goedkope arbeidskrachten nodig.
Ja.
Stel je voor dat iedereen, snap je? Dus het werkt allemaal door.
Ja.
Maar segregatie is wel aan het afnemen, toch?
Je zou denken, ik zweer het je, toen ik dus inderdaad naar de middelbare school ging en dus met nalaagschooladvies uiteindelijk toch naar het VWO kon gaan, in één keer in plaats van te hoeven stapelen, wat in mijn tijd makkelijker is. Je ging automatisch, kon je zeg maar door van MAVO. Nu is dat heel lastig geworden. Toen zaten er veel meer scholen in één gebouw. Nu zijn die gebouwen allemaal uit elkaar, dus dan moet je ook nog, weet je, het is veel moeilijker geworden.
Maar wacht, want jij kreeg een laagadvies.
Ja, kreeg een MAVO-advies.
Maar jouw CITO-score was zodanig hoog dat je naar de
HAVO-VWO mocht. Kon, ik mocht niet naar een gymnasium.
Nee, zou ik naar gymnasium gaan.
Ik mocht wel naar een HVO met een brugklas. Om zeker te weten dat ik het wel kon.
Ja.
En dat heb ik gedaan. En zo kwam ik. Maar toen dacht ik ook van, weet je, I get it. Zo lang zijn we hier nog niet. Maar als ik heel oud ben, en dat ben ik nu, dan is het natuurlijk opgelost. Ja. En nu heb je het over vierde generatie leerlingen. Ik bedoel, ik draag dit boek op aan twee jonge mensen die ik inderdaad heb gesproken voor uitgesloten. En dan lees je ook dat het zelfs het broertje van Mohammed het weer moeilijker
ook weer
had.
Oh, moeilijker zelfs nog.
Ja, want ondertussen waren die scholen niet meer in één gebouw.
Ja.
En moest Mohammed, die gelukkig dat dus, hè, omdat hij in ieder geval hier is geboren, kon lobbyen voor zijn broertje.
Ja.
Wat voor hem dus niet kon, want hij was eerste kind.
Ja, hij moest
kind.
Allemaal zelf leren.
Maar het was ondertussen moeilijker geworden.
Ja.
Hij komt nog uit de tijd dat zijn school, in ieder geval zijn VMBOT, in hetzelfde gebouw zat als de HAVO.
Ja, dan kan je
dus
makkelijker.
Kenden elkaar, een beetje leuk. Moest je ook lobbyen. Ja. Maar nu moest het dus in een ander gebouw. Zijn broertje, die zeg maar 3-4 jaar, geloof ik, jonger is. Gaat het beter? Tell me, please. Zeg me of het beter gaat.
Het antwoord is nee.
Maar over dat schooladvies ook nog een heel nare statistiek. Is dat hoogopgeleide, moet je hoogopgeleid zeggen? Nou, universitair opgeleide ouders het sneller voor elkaar krijgen om hun kind een niveau omhoog te krijgen.
Overadvisering is het,
ja,
is het
precies,
probleem.
Ja, precies. Overadvisering.
Ja.
En andersom, stel je krijgt dus een hoog advies. Je hebt een kindje van kleur, die krijgt een hoog advies. Dan is de docent vaker geneigd om te zeggen, nou,
doe maar rustig aan.
Dus, ja, dus ook al is de CITO hoog.
Ja,
nou, eventjes,
ongeacht de CITO-score. Ja. En luister, niemand zegt, ja, je bent Turks, dus je kan dit niet. Of ja, je bent Surinaams en je moeder is alleenstaand en heeft een goudtand. Niemand gaat het zeggen. Of je werkt in de supermarkt. Of hey, je hebt een moeder, hey, je hebt ouders met een beperking. Dus ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig met de, ja, scootmobiel. Ja. Jou helpt met je huiswerk. Hè? Quorum, hè? Sorry. Maar goed, jullie, ik hoop dat iedereen begrijpt dat we hier sarcastisch zijn, ja, en een, ja, grapje, ja, maken. Dat wordt niet gezegd. Wat er gezegd wordt is, nee, maar deze ouders kunnen wel helpen.
Ja.
Snap je?
Ja.
Met andere,
ja,
woorden, we gaan er dus al van uit dat er hulp nodig is. Dus dan klopt er dus eigenlijk dus ook al iets niet.
Ja, want dat zag ik in die aflevering van Uitgesloten over het onderwijs. Dat er veel, nou ja, sowieso dat de leraren heel erg de neiging hadden om te zeggen, ja, maar ze komen uit een omgeving waar ze dus die hulp niet krijgen, of waar ze niet worden voorgelezen, of waar ze hebben een taalachterstand. Dus ze gaan er eigenlijk al vanuit zonder te kijken naar een kind.
Ja, gewoon de kennis en het kunde van, ja, het kind zelf.
En dan toch allemaal maar zeggen, maar het lijkt me beter om rustiger
voor
aan
jou
te doen.
Ik zeg dit voor jou.
Ja. Ja.
En wat zo erg is, Edward van der Zwaag, een onderwijsdeskundige waarmee ik in het programma, radioprogramma's aan heb gewerkt, hart en ziel VVD'er, hart en ziel onderwijs, passionate, heeft zelf altijd al gezegd, als er dus hulp nodig is, klopt er iets niet aan ons systeem.
Nee. Ja. Nee.
Dus dat is nog de derde laag. Hoezo hebben wij een systeem waarin je vanaf een leerlingvolgsysteem al is, vanaf dat je zo ongeveer kan lezen en schrijven, en je dus vanaf dat je, zeg maar, weet of wel of niet Sinterklaas bestaat, Zwarte Piet bestaat, al bezig bent met, wat ga ik straks scoren? En kan ik straks van naar die in die school?
Ja.
What the hell? Met kinderen gaan we er,
ja,
zo om.
Ja.
En op je 12e, 13e, is dat dus eigenlijk je toekomst,
is het
mocht
bepaald?
Je niet heel hard werken en heel veel mazzel hebben, ontzettend veel sport krijgen, is dat dus al voor jou bepaald?
Ja.
Huh?
Ja.
Waarom doe je alles op één niveau?
Zo'n smal weggetje eigenlijk, waar je gewoon doorheen gedrukt wordt.
Volledig.
Of niet. Verder gewoon door buiten.
Ja, met hulp en met ingekocht hulp, ja, en weet ik veel. Of niet. Dus weer waar we dit programma bij begonnen. Geld. En mijn zoon, weet je?
Ja.
Zijn redding is, hoe zwaar ik de Verenigde Staten ook vind, genoeg kritiek, kapitalisme gewoon tot de max, kan je echt 6 tunes kunnen we nu hier in.
Ja, precies.
Een soort 6 capitalism tunes. Maar het feit dat hij A, gewoon naar een high school ging, in plaats van VMBO, basiskader of weet ik veel wat dan ook. Hij zit op een high school waarop je dus verschillende vakken op verschillende niveaus kan volgen.
Ja.
Dus je hoeft niet alles op VWO-niveau te doen.
Dat vind ik ook zoiets.
Nee. Engels doe je misschien op dat niveau, aardrijkskunde doe je op dat niveau.
Ja.
Want zo zitten mensen toch in elkaar.
Ja, je hebt een talent voor het een, je hebt een ander met het ander.
Heel logisch.
Ja. Nee, voordat we allemaal zeg maar één maat moesten dragen. Ja, jammer, dit is het.
Ja.
We hebben gewoon maat 48, dus succes ermee. Of
ja,
we hebben alleen maar maat 32, succes ermee. Stel je voor, dat is eigenlijk wat we zeggen.
Onderwijs, ja.
In het onderwijs tegen kinderen.
Terwijl het gewoon zo ontzettend rijk is eigenlijk, dat er zoveel mensen zijn met zoveel verschillende interesses en talenten. En die kan je allemaal benutten, maar dat doen we niet. Want we zien het ene hoger dan het ander. En we schatten het ene lager in dan het ander. En dus zit de wereld nu zo in elkaar.
Exact.
Oké, onderwijskwaliteit,
ja,
op die so-called zwarte scholen, ja, die we niet zo moeten noemen, maar
ja,
bij gebrek aan een andere term. Die onderwijskwaliteit die is ondermaats, schrijf je.
Niet overal natuurlijk. Er worden veel acties. Ja. Dus ik noem ook een prachtig voorbeeld van een school in Deventer. Die juist, hè, zeg maar, postcodebeleid is dan een beleid wat wordt ingevoerd. Nou, we gaan dit tegen. Je moet in je eigen postcode, bam. Dan werkt het dus niet. Die hele school liep leeg. Maar er is toen, zoals we ook al eerder concludeerden, geld tegenaan gegooid. Geïnvesteerd,
ja,
in een goed gebouw.
Ja.
Weet je wel, geïnvesteerd in docenten. Je moet mensen ook gewoon betalen. Ik bedoel, laten we wel wezen. Gebouw moet goed en veilig en schoon zijn.
Ja.
Maar heb je dus niet die krachten? Zit je in een gemeenschap waar, weet je, het is een luxe om je emotioneel te kunnen bezighouden, weet je, met je kind en met school. Heel veel ouders zitten gewoon, nou ja, zo'n meisje.
Ja, die zitten gewoon
standje
helemaal
overleven.
Ja.
Zijn de taal net machtig, werken gewoon knetterkeihard. Ja. Hebben nog 6 andere kinderen of zijn alleenstaande ouder of leven met een beperking. Precies. Of. Snap je?
En
als er dus niet een bestuur is wat er heel erg achter staat, als er niet inderdaad mensen in het raad, in de stadsdeel daar dat weten van op de hoogte zijn, dit en dat, die juiste partij, blablabla. Ja, kan een school tussen wel een schip vallen. Dus ik ben op scholen geweest waar er passie is, waar hartstikke veel liefde is, maar wel inderdaad een lekkend dak en gewoon niet de support en de steun nu. Want heel veel van die leerkrachten wonen niet in de buurt, want die kunnen die buurt niet betalen.
Nee, precies.
Wonen buiten de stad, kunnen nauwelijks hun auto daar parkeren, komen het openbaar voor, kapot, weet ik veel. Ik weet niet wat, hoeveel huiswerk nog nakijken, weet ik veel. En weer terug naar, weet je, buiten de ring. En hebben geen tijd om ook nog zich nog eens in te zetten op de school. Voor de school. En om te kijken, wat zijn mijn politieke contacten in het staatsdeel en hoe kan ik daar of daar nog een potje wegrijden.
Ja, want dus, op het moment dat je dat dus wel hebt, is dat zo geregeld.
Is het
als in, je moet je ervoor inzetten, maar je regelt het wel met de vingerknipper.
En er zijn heel veel scholen waar een vrijwillige, tussen aanhalingstekens, oude bijdrage is.
Ja. Ja.
Ook op de school, ik ga de naam niet noemen waar mijn kinderen waren, is onwijs gedoe. Met niet iedereen dat kan betalen.
Nee, ik weet het nog ook van mijn eigen schooltijd inderdaad. Dat was dat is gewoon lastig als je dat niet kan betalen.
En dat heeft ook enorm effect en invloed op zowel de kinderen als de ouders, als op de andere ouders.
Ja, want het is dan niet verplicht, maar ja.
Ja.
Nee, maar goed. Wordt wel verwacht.
Ja. Precies, dat is ontzettende druk. Dat is sociale druk waar je u
tegen
zegt.
En dat bedrag, dat ligt dus ook, dat is anders per school.
Ja, want het is
vrijwillig. Je kan dus ook zeggen, bij ons is het, weet ik veel, €500. Bij ons is het €50. Dat zou in principe precies. Dus
dat is dan ook weer een vorm van segregatie eigenlijk.
En dat kan natuurlijk een heel groot verschil maken. Als een school is waar alle ouders gemiddeld €50 per maand bijdragen aan de school. Nou, wat is dat op jaarbasis?
Dat is enorm veel geld,
Als je het hebt een school van, zeg maar, laten we zeggen 500 kinderen of 300 kinderen. Of 200, dat is heel veel geld.
Ja, en je schreef ook nog over katholieke scholen die nog een soort potje dan ergens hebben liggen.
Tuurlijk.
Of zo, hè? Ja.
Oh ja, want dat
we all know that the church is money.
Ja, oké. Okay, dus op deze manier, of op vele manieren dus ook weer.
Ja, ik hoorde laatst ook een casus. Er komen nu natuurlijk allemaal mensen naar me toe. Weet ik, van de moeder die zei van nee, want ik ben nu al aan het sparen. Ik wil heel graag dat mijn kind naar die in die school gaat. Ik weet dat hun vrijwillige ouderbijdrage zo hoog is. Dus daar ben ik me nu al voor, het kind is 2, aan het sparen.
Ja,
dat is zo heftig.
Want ik, alleenstaande moeder, bla bla bla, wil dat mijn dit is de een, dit heb ik te bieden.
Ja.
Dat.
Verschrikkelijk.
Ja, dat is schrijnend.
Dus, it's a lot. Het is veel.
Ja. Maar en het is dan, zeg maar, want als je het hebt over scholen met lekkende daken, ik neem aan dat de overheid in principe wel regels heeft van hoe een school in elkaar moet.
Ja,
dat
er een soort dus basis. Lekkende daken is ook een beetje, weet je,
dat zijn
een beetje
gechargeerd.
Gechargeerd, tuurlijk.
Ja.
Dan wordt het gerepareerd, maar er is het verschil tussen een schoolgebouw wat zeg maar 200. Amsterdam is een oude stad, dus je kan een schoolgebouw hebben wat zeg maar meer dan 100 jaar oud is. Dus hoe vaak ga je het dak repareren?
Ja. En als er eenmaal een nat vlek zit, wat doe je dan met die platen? Laat je zitten of?
Ja, precies.
Dus het hoeft niet meteen ongevaarlijk te zijn en dan kan het natuurlijk alsnog volledig oud zijn.
We zijn bezig met een nieuw schoolgebouw, maar dan heb je ook weet gentrification hoe dat inderdaad werkt. Die hebben misschien liever dat zich vanzelf wel, dat die lui wel weggaat, want die willen daar appartementen neerzetten.
Ja.
Die willen daar geen nieuw schoolgebouw. Dus er zijn heel veel factoren die meespelen bij zoiets, bij zo'n lekkend dak.
Ja.
Ik heb gewoon het gevoel dat we de anticapitalisme tune echt op de minuut zo gewoon erin moeten monteren.
Klopt helemaal. hoe werkt dit dan door in het verdere leven van een leerling? Een leerling wordt natuurlijk volwassen.
Ja,
dus nog even kort, je krijgt dus te maken met onderadvisering.
Ja.
Je moet misschien dus gaan stapelen, wat dus ingewikkeld is. Dus van de MAVO, zo heet het niet meer.
Je hebt ook VMBO. MAVO's. MAVO is
nog wel
een beetje de witte versie geworden van VMBO's.
Echt?
Nee.
Ja, je hebt bijvoorbeeld het heet de school de Amsterdamse MAVO. Geweldig school, hartstikke goed initiatief, fantastisch. Ik kan dit niet bewijzen, dus allegedly...
Mm-hmm.
Dat is mijn gevoel weer. Dus dat zou hopelijk iemand anders kunnen doen. Of een ander boek of weet ik veel. Heb ik een beetje het gevoel dat MAVO komt weer terug in zwang. Omdat VMBO zo'n quote-unquote allochtone bijsmaak heeft gekregen.
Oh.
In de grote steden.
Wat vreselijk weer.
Het is een gevoel, hè. Dat maak ik niet hard. Staat ook niet in mijn boek. Dus please don't come at me. dat gevoel heb ik een beetje. Dat het eigenlijk bonton prettiger is om te zeggen MAVO. Dan mijn kind gaat naar het VMBO.
Ja.
heb ik het gevoel. Niet, kan ik niet bewijzen. Dus, maar de MAVO is in die zin weer terug. Je hebt Amsterdamse MAVO, is een populaire school. Leuk school. Heel leuk, mooi initiatief. En geweldige mensen die daar werken.
Nou goed, dan heb je dus dat stapelen, wat dus alweer ingewikkelder is vanwege die scholen die uit elkaar liggen. Dan
en
nog
cijfers. Het zijn heel strenge regels.
Oh, wat je nodig hebt
je
om überhaupt te mogen.
Cijfer aan in plaats van, gefeliciteerd.
En nu ga je door. Nee. Ja, dat mag ze ook niet meer. Nee. Nou, dan heb je nog de lesstof die heel beperkt is. Of heel erg vanuit het witte superioriteitsdenken bedacht is. Dan heb je nog de vooroordelen van leraren die dus tegen jou zeggen, nee, maar voor jou is dat niks, dat kan dus, je niet.
Want voor alle duidelijkheid, zit jij als kind op een witte school, tussen aanhalingstekens, en je denkt als ouder, nou, nu heb ik het fantastisch gedaan, is de kans op onadvisering hoger.
Ja.
Ja.
Oeh, nou ja. En dus je hebt al deze dingen. Dan heb je je stage waar je uiteindelijk alweer lastig mee krijgt om
Kijk,
om stage
te mogen
nog wel
zeggen, wat ik ook heel, sorry ik je onderbreek, maar wat ik ook heel duidelijk wil maken, is dat VMBO-T heb je nog geen startkwalificatie. Dus hoe heftig is dat?
Wat dus, betekent dat?
Dan ben je nog niet klaar.
Je bent nog niet
uitgeleerd. Dan heb je dus niet
het papiertje,
om te gaan werken.
Nee, je moet eerst nog je stage of je moet eerst werken.
Ja, je moet een startkwalificatie. En het is een bepaald aantal punten. Ook weer, dit is ook weer zo'n bekende Nederlandse juridische molen. Of het nou is inderdaad met UWV of het Belastingdienst. Of zo ook, zoals het ook is gelukt met de zorgaffaire en alles. Zorgtoeslagenaffaire. Ik heb het uitgeschreven. Het staat, ik heb het uitgelegd. Maar het is dus niet zo. Dat is het belangrijkste. Ik heb VMBO-T gehad. Dat diploma is iets waard.
Nee. Je moet nog door.
Nee, je moet nog door. Dus wat zeg je tegen kinderen? Met dat advies, zoals vriendin van mij, Marjan Elmosluit, te horen kreeg. Ja, maar we hebben ook schoonmakers nodig.
Ja.
God, snap je?
Ja. Goed, je boek staat vol ook met dit soort verschillen.
Dat vind ik al zo verschillend. Dus dat is voorbeeld. Dat is één.
Ja.
Weet je nog niet. Moet je, ik geloof, MBO-2 of zo halen. Maar MBO-2, wat ga je doen met MBO? Snap je? Dus het is een nightmare. En dat, ik weet niet of jullie half succes dus hebben gelezen, doorwerking.
Ja.
Nou, dat vind ik het meest pijnlijke, naarste hoofdstuk om te schrijven. Omdat ik heb aan de hand van een persoon, van iemand die ik ken, heb ik gewoon een paar verhalen zeg maar bij elkaar. Heb ik aan de hand, dacht, laat ik het eens. Ik dacht, hoe
gewoon
leg
echt
ik
helemaal
dit nou
doorwerken.
Uit?
Ja, precies.
Dus ik heb het uitgelegd aan de hand van Shira.
Ja.
Om te laten zien, dit gebeurt er dus. En dan heb je alle stapjes, heb je alles goed gefucking gedaan.
Ja. Ja.
En dan maak je dus ook weer minder kansen op de arbeidsmarkt. Maak je minder kansen om hoe noem je dat? Sorry, mijn Engels, Nederlands met jetlag. Promotie te maken. Je maakt minder kansen op een woning. Want het is allemaal duur. Maak je minder kansen op om een hypotheek te krijgen. Want je bent, zij zijn dan twee vrouwen van kleur. Met allebei. Haar vriendin heeft een 0-uren contract. Of die werkt bij Schiphol. Hartstikke belangrijk werk. Zij werkt bij de overheid, maar krijgt die promotie maar steeds niet. Waar haar manager tegen haar zegt, ook ben zo blij met jou, zonder jou ben ik niks.
En de mensen om haar heen
wel. Ja, heeft ondertussen al twee witte kerels, heeft ze al zeg maar zien voor haar, die zij heeft ingewerkt.
Ja.
Weet je wel? En zij is nu 40.
Ja.
En ze woont nog steeds in diezelfde wijk, waar ze niet uitkomt. En ze is bang om naar weg te gaan, want vindt maar een ander betaalbaar woning ergens aan. Dat.
En dan komt er een kind. En dan gaat het hele riedeltje weer.
En het begint allemaal bij die fucking schaduwlijsten en bij die vooroordelen.
Bij de schoolse opvang.
Ja.
Bij de,
want daar hebben we het nu niet eens over gehad.
Dat is waar.
Die hadden we ook nog, ja.
Van dan ben je met je kind bij het consultatiebureau. En dan zeggen ze, ja, jullie lezen weinig voor. Ook dat is heel vaag als je kijkt op de website van de overheid. Wanneer er een voorschoolse indicatie, ook zo vriendelijk woord. Net als politionele actie. Indicatie komt.
Ja, en wanneer komt die voorschoolse indicatie?
Als bij een taalarm gezien.
Ja.
En dat is
maar
dus
taalarm
ook,
betekent dan dus
multi-interpretabel. Ja, dus niet Frans,
niet
hè?
Frans.
Nee, precies.
Maar taalarm gezin is dus de lage talen in dit geval.
En inderdaad, moeder met quote-unquote gouden tand of werkt bij een supermarkt en ook check. Zware check. Snap je? Het is super klassistisch ook.
Ja.
Dus klasse speelt absoluut ook mee.
Ja, want je komt daar bij het consultatiebureau, je zit tegenover iemand en die gaat jou judgen op hoe je eruit ziet, op hoe je praat, op je achtergrond. En dan zeggen ze, nou, jouw kind heeft sowieso een achterstand, dus moet naar een voorschoolse.
En dat is beter voor je.
Ja.
Ja, want dat is natuurlijk de hele tijd wat er gezegd wordt. Het is goed, VMBO.
En vervolgens krijg je dus
echt te zwaar.
Je hele onderwijscarrière eigenlijk te horen dat alles te moeilijk voor je is.
Ja, maar nog heel even, want die voorschoolse opvang. Ik heb zelf geen kinderen. Ik weet helemaal niks van voorschoolse opvangen. Daar word je dan heen gestuurd. En dan wat?
Dan heb je eigenlijk
heb je het stempeltje al. Ja, precies. Ja,
ja en dan begin je dus de basisschool. En vaak wat zit het in hetzelfde gebouw als zeg maar.
Oh ja, dat schreef je inderdaad ook vast.
Lekkende dakenschool.
Ja.
Dus dan is er al. Is er
je
dus
zit al helemaal in die hoek.
Segregatie, zoals ik schrijf.
Ja.
Weet je, of course, ik hou van schrijven, dus ik. Nou, ik denk niet eens exageer, maar ik noem het segregatie vanaf de wieg.
Ja.
Wat zou er eigenlijk moeten veranderen? Als je nu, vandaag, op dit moment, nu iets zou mogen veranderen?
Ten eerste, stop met voorschoolse. Dat moet meteen worden afgeschaft.
Ja.
Uit alle onderzoek blijkt dat kinderen leren juist van elkaar.
Ja.
Je leert 100 keer beter Nederlands spreken van een native speaker om je heen. En niet, we zetten dit groepje bij elkaar en er zit een juf bij. Nee, hoe goed de juf ook is opgeleid, waar ook over te praten valt, maar ik wil mensen niet afvallen, want mensen, iedereen werkt super hard en doet super zijn best. Dus die mensen daar, ik heb vrouwen daar gesproken, vrouwen voornamelijk gesproken, met hart en ziel. Dus daar wil ik niks over negatiefs over zeggen. Maar iedereen weet, je leert van native speakers. Als jij met een rugzakje gaat trekken door Zuid-Amerika, spreek je veel sneller Spaans gezellig met je handen en voeten dan dat je Duolingo thuis, wat ik dus doe al jaar lang. En weet je, ik kan pregunta zeggen, dat is ongeveer het. Dus dat, weet je, dat weten we.
Ja.
Hoezo dus niet bij kinderen? Ja. Hoezo dus niet vanaf 2 jaar? Dus dat is 1. Dat vind ik nummer 1, moet je mee stoppen. 2 vind ik, stop met die hysterische focus, met een soort taalnationalisme. Nederlands, Nederlands, Nederlands. Wat? Waarom? In management taal is allemaal Engels.
Allemaal Engels,
universitair.
Ja.
Het is bijna geen Nederlands boek meer te vinden op de universiteit, zeggen mensen altijd. Ik ben niet naar de universiteit geweest, maar dat hoor ik altijd. Ook op hbo's. We hebben inderdaad University College. Hoezo moeten we dan, bij ons op school spreken we Nederlands. Op het schoolplein spreken we Nederlands. Why? Waarom? Terwijl het verbreedt, het verdiept. Je Nederlands wordt beter.
Ja.
Doordat je meer talen spreekt en ook op schoolplein. En anderen leren er ook meer van. Dus dat zeg ik, stop daar gewoon meteen mee. Dus stop dat. En ik vind op de langere termijn, ik ben falikant tegen VMBO, HAVO. Nee. Het enige wat ik heel fijn vind in New York is, er is een high school. Daar gaan we gezellig met z'n allen naartoe.
Ja.
En we doen op verschillende niveaus doen we vakken waar we goed in zijn. En wie weet, zoals ik had in het derde jaar van een hele fantastische leraar wiskunde. En opeens haalde ik 9 in wiskunde.
Ja, precies.
Jaar daarna niet meer, liet ik het dus ook vallen.
Ja. Ja, het haalt ook dat idee weg van dat je dus al onderscheid maakt in hoe goed kinderen zijn. Ja. Want je schrijft toch ook zoiets van, ja, mijn kinderen weten donders goed wat wel of niet goed is. Ook al zeggen we misschien niet letterlijk VMBO, oh nee, daar moet je echt niet.
Tuurlijk.
Maar ik weet nog, bij mij in de klas, hè, want ik heb VWO gedaan, heeft mijn geschiedenisdocent een keer gezegd, jullie zijn de komende elite van de samenleving.
Oh my god, mijn geschiedenisleraar ook.
Die heeft dat letterlijk tegen ons gezegd. En ik dacht,
elite.
Wat zeg jij?
Ja.
Maar dat werd gewoon wel hardop gezegd.
Ja, maar dat werd ook niet gezien als iets slechts of zo.
Nee,
maar het staat me altijd nog bij.
Ja,
maar en het staat
ook
me gewoon nog heel erg bij hoe het voor mij gewoon in mijn hoofd, niemand dwong me daartoe, gewoon geen optie was om HAVO te gaan doen.
Nee.
Omdat ik gewoon VWO kon.
Ja.
En dan ga je dat doen. Dat zit zo in je.
Mijn dochter ook niet, die nu, weet je, zo, voor haar was ook een verademing, gewoon high school. En dat ze inderdaad verschillende vakken, want hoezo moet je alle. En dan nog, hoeveel kinderen kennen we die niet bij lesklasjes, bij les, weet ik veel.
Ja, dan koop je ouders, eigenlijk je diploma.
Koop,
ja. Dus ik bedoel, het is ook onrealistisch. Het is ook echt heel bizar dat we ervan uitgaan dat we allemaal dezelfde maat passen. Dat we allemaal schoenmaat, weet je, 38 aantrekken.
Ja.
Hè?
En dan mag dan op zo'n high school heus wel Grieks en Latijn worden gegeven, maar gewoon voor de mensen die dat dan
maar
willen.
Ja, nee, prima, willen. Ja, lees gewoon lekker zo'n Asterix en Obelix. Dan leer je het veel beter.
Is dat niet problematisch ook? Ik heb dat nooit gelezen, maar ik weet niet of dat nou...
Mag ook al niet meer.
Je mag niks meer zeggen tegenwoordig. En is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen ouders van kinderen? Kinderen van kleur?
Ja, die... tegen ouders van kinderen van kleur. Het is net zo met heel witte mensen. Weet je, je bent niet gek.
Ja.
Ik bedoel, sorry, dat is ook ableism. Dus het ligt niet aan jou, dat wil ik zeggen. Weet
en
je
het
wel?
Is echt ook.
Dit is echt.
Wat
alles
meemaakt.
Wat je ziet, alles wat je voelt... Het is waar. En ik heb het meegemaakt. Ik ben nu 54.
Ja.
En het gebeurt nog steeds bij nogmaals 4e generatie kinderen die hier zijn geboren.
Ja.
Jesus. Weet je? Dus nee, je hebt gelijk. Het klopt. Het is... the game is rigged, zoals we zeggen in het Engels. Dus dat is 1. Als je de emotionele luxe hebt, ruimte hebt, bemoei je er tegenaan.
Ja.
Dus ga... Ik kwam een keer laatst, het was zo te gek. Dus toen ik aan Uitgesloten werkte, werkte ik met een redacteur. En dat is een man van kleur. En die zijn partner was zwanger. En toen zei ik dat zei ik, je moet in school. En hij, ik zie je kwam volgens mij, want we zijn nu ondertussen 9 jaar verder. En hij appte mij een keer, of ik weet niet hoe ik aan. En toen zei hij, ik ben die lul in dat bestuur. Yes. Die zich overal mee bemoeien.
De hele tijd zeggen, ja, en dit, ja, en dus dat.
Ja. Als je dat kan, wat ik weet, ik deed het ook niet. If you can do it, doe dat. Is, ja. En sowieso zeuren. Dus wij, bang om te zeuren? Ja. Nee. En schakel hulptroepen in. Dus ik ben ook wel eens mee geweest met een vriendin van mij. Ze is wit.
Samen gaan.
Ja. Maar ze zegt, ik spreek plat. Toevallig was, weet je, zei ze, ga jij met me mee? Want ze kennen jou van tv. Jij spreekt keurig, quote-unquote, keurig. Ik vind niet keurig, maar je snapt.
ABN. Doel,
ga met me mee. En ze kennen je, dus dan zijn ze ook vast van je onder de indruk dat je mijn vriendin bent. En ze zijn bang voor je vanwege Zwarte Piet, racisme. Dus ik ging met haar mee. Dus samen zitten we daar, met z'n tweetjes. Ja. Het is heel anders dan als ze daar in haar eentje. Dus je kan het niet alleen. Mijn partner moest altijd. Ik ging bijna niet naar schoolgesprek of ik zat ernaast. Ja, ik liet lekker helper Whitey het woord doen.
Ja.
Dus nee, want de game is rigged. Dus rig the game.
Ja, precies. Speel dus, maar met de kaarten die je
hebt. Die we helaas hebben. En we moeten ons dus hopelijk blijven uitspreken. Dus dat is lange termijn. Natuurlijk, waar jullie ook mee bezig zijn. Systeemverandering. Nou, we weten allemaal last. We kunnen het niet opgeven.
Nee.
En heb je nog wijze woorden voor mensen die in het onderwijs werken en beleid maken?
Ja, wat ik wil zeggen is, het was ook in Hallo Witte Mensen zeg, het is niet erg. Ik heb ook voordelen. Ik zal jullie hartstikke grappig voorbeeld geven. Dat, hoe ga ik dit neutraal vertellen? Een van de kinderen in ons gezin heeft een geliefde van hetzelfde, zeg maar, die hetzelfde zou kunnen noemen.
Ja.
En ik merkte dat ik dat eigenlijk veel fijner vond dan dat er een ander iemand was van een ander geslacht.
Ja.
Dat ik dacht, oh, wat heerlijk.
Wat heerlijk.
Dat het, zeg, hè, dat het twee meisjes zijn. Ja. Niet een van sorry hoor, in deze podcast mag ik het zeggen. Een van de vervelende gozer.
Ja, absoluut. Mannenhater nummer 1 hier.
Ik vond dat heel fijn. Dat ik echt dacht van, oh, wat
heerlijk dat je met een vrouw bent.
Wat had ik anders gereageerd als had gezegd, zeg maar, weet je,
hier is
deze. Ja, dit is hem.
Ja.
Nou, ik had ook zo gereageerd.
Ja, natuurlijk mag ze blijven slapen.
Ja, gezellig.
Ja, snap je?
Nee, maar die stereotype denkbeelden.
Allemaal. Meisjes, stereotype. Ja. Dus dat is oké.
Okay. Oordelen.
Erken dat. Het is niet het einde van de wereld. Het is gewoon net, een gedachte komt naar binnen. En dat is zo leuk van gedachten. Die gaan ook weer weg.
Ja. En ook, je kan dus leren. Je kan iets lezen. En je kan, oh ja, wacht. Dat met die scootmobiel, dat was misschien iets.
Precies.
Terwijl, er had ook iemand een brief kunnen schrijven van, nou Marilotte. En jij had ook kunnen zeggen, nou fuck you. Ja. En ik blijf lekker dat zeggen. Ja.
En ik wil wel eventjes, het is ook normaal om je aangevallen te voelen. Of om paniekerig te zijn op het moment
ook.
dat je aangesproken
ook
wordt.
Echt, ik zei ook net iets ableistic. Ja. Dus ja, weet je, it's oké. Dus, en durf dat dus, dat wil ik zeggen tegen witte leerkrachten, docenten, mensen die bezig zijn in het onderwijs. A, ziet er, weet je, ga er gewoon mee om. It's oké, voel het allemaal. We kennen het allemaal. Twee, je wereld wordt zoveel rijker, mooier, groter, leuker, interessanter, spannender als je dat doet. Maar de vraag is, en dat, ja, dat is waar we, denk ik, waar jullie podcast natuurlijk ook altijd over gaat. In soort kapitalisme tune, willen we dat wel echt? Snap je? Dat is wat, hè? Ben ik inderdaad, just because I'm paranoid doesn't mean I'm not being followed. Mm. Snap je? Willen de powers that be wel echt verandering?
Nee, dan was het natuurlijk
niet
al lang gebeurd.
Ja.
Uplifting einde.
Ze willen het niet.
Nou, er is wel iets upliftings. Ja. Wij zijn wel in de meerderheid.
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Okay. Ja, denk het ook uiteindelijk.
Ja.
Ik hoop het
willen,
hoor.
Daar
laten
hou
we
ik
gewoon
vast.
Zeggen, ja. De mensen die verandering willen, de mensen die gelijkwaardigheid willen.
Daar we zijn met meer. Maar we zijn in ieder geval met veel. En ik voel me daar zeker niet alleen in.
Dit was aflevering 157. Heel veel dank, Anousha, voor je boek, voor je woorden hier, voor alles. Hallo Witte Scholen ligt in de boekhandel. Hij ligt in de online boekhandel, in de fysieke boekhandel.
Overal.
Maar support je lokale boekhandel.
Precies.
Yes.
Maar mocht dat niet lukken, dan kan je naar Libris. En dan kan je alsnog je lokale boekhandel supporten.
Precies.
Maar dan kan je het bij je laten bezorgen als je dat toch prettig vindt.
En ook bij mijn uitgever kan het ook.
Oh ja, bij Pluim. Okay. Ja. Oh, goeie. Ja.
Support je ook.
Dan support je jou nog iets meer, denk ik ook, of niet?
Ja. wel erg, hè? Dat, zo, daarom heb ik dus ook...
Kapitalisme!
Dat weet ik dus.
We weten het toch weer hierover. Maar ja, we verdienen er ook niks aan aan boeken.
Uiteindelijk
dus,
verdien je niks aan een boek. Ja. Die show notes, die vind je op damhoney.nl. Ja, ik ben helemaal weg. De weg kwijt in het
draaiboek. /aflevering-157. En ook het transcript staat daar over een paar dagen. Nou,
dankjewel.
Daniel van de Poppen, de edit was weer superb. Lucas de Geer, wat een heerlijke jingle. Vooral die kapitalisme jingle die er 368 keer in zit. En Lisbeth Smit, de website ziet er nog altijd heel gelikt uit. Bedankt.
Bedankt transcript team voor het uittypen van de aflevering die toegankelijk is voor mensen die weinig met audio kunnen. Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin en Julia.
Stuur post naar info@damhoney.nl
of stuur geld op petjeaf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand wordt je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je doet het er maar mee. En Anoushe wil iets zeggen.
Ik wil heel graag nog één shout-out geven als ik mag.
Mag.
Aan mijn fantastische researcher met wie ik samen het boek heb geschreven zonder wie het boek absoluut mogelijk was. Arzu.
Ja. Ja, bedankt. Ja.
En ga ook allemaal dipsaus luisteren als mensen. Maar jullie moeten wel even een nieuwe aflevering maken
we
trouwens.
Een
ho eens even. Nu even op het strafmatje.
I know. Ja, ik
ben en morgen verschijnt er een nieuwe aflevering van dipsaus.
Of niet.
Zelf weten.
Zelf weten. Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken.
Er is nu Moederdag sale gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMNHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.